Hoe kun je nou van de trap vallen, Maarten?
Door er in eerste instantie op te klimmen en er dan gewoon weer af te lazeren. En dat, zo gaat dat.
Wat was je aan het doen?
Dat gaat jou helemaal niks aan. Het had iets met planten knippen te maken en ramen vrijmaken van begroeiing. Zodat we weer wat licht in huis hadden.
En je had niet even gekeken of die trap goed vast
stond? De trap stond waanzinnig stevig, alleen er ging een deur onder open.
Oh! Iemand anders deed de deur open?
Dat is gewoon veel te gedetailleerde informatie. Het kan ook tegen die mensen gebruikt worden. Mijn dochter deed die deur open en toen gebeurde dat.
Nou, hoe gaat het met je? Ik maak er nu een grapje van. Maar je was er vrij slecht aan toe, hè, vorige week.
Ik vind het een heftig begin. Ik ben voor de tweede keer van mijn leven in de ambulance gekomen. Eén keer was bij een wielrenwedstrijd, had ik een gat in mijn kop. Dat hebben ze dichtgenaaid en zeggen ze, nou, ga er maar weer uit. Dus toen had ik alleen maar in die ambulance gezeten. Maar nu ik kon niet bewegen, dus ik heb daar echt gelegen. En toen hebben ze me afgevoerd. Toen zei ze in het ziekenhuis, nou, je hebt niks gebroken, er zijn geen bloedingen, dus ga maar weer. Maar ik zeg, ja, maar ik kan niet bewegen, dus hoe moet dat dan? Enfin, en nu zijn we 10 dagen verder en het gaat hartstikke goed.
Als herboren loop je hier rond.
Het is vergeleken, als het zo doorgaat, dan loop ik over een week de marathon binnen 2 uur.
Naar de Coldcast met Steven Dalebout en Maarten Ducro.
Ja, hopelijk heeft Maarten ook alles weer op een rijtje na die valpartij van de trap. Een iets andere aflevering dan normaal. Normaal gaat Maarten altijd langs bij de mensen en dan daarna praten we in deze Coldcast over de ontmoetingen die hij had. Maar nu zijn we bij iemand thuis en niet zomaar bij iemand, bij de koningin van het huidige wielrennen. Annemiek van Vleuten. Welkom zou ik eigenlijk zeggen, maar eigenlijk moet jij welkom zeggen.
Ja, welkom man in mijn huis.
Ja, leuk om hier aan de keukentafel te zitten. Ja, je begint te glunderen als ik zeg koningin van het wielrennen, maar dat is toch eigenlijk zo?
Ja, het is wel een beetje wennen hoor, als je zo wordt aangekondigd. Maar heel mooi, dank je.
Ja. Voelt het ook zo als jij in die regenboogtrui rondrijdt?
Nee, ik voel me absoluut niet de koningin van het peloton. Gelukkig niet, nee. Ik voel me wel de koning te rijk met die trui aan, ja.
Ja. Als ik dan toch jou nog even koningin mag blijven noemen. Je bent dan wel een koningin zonder land, hè? Want er wordt helemaal niet gekoerst.
Nou, vooral een koningin zonder doelen dan, ja.
Is dat vervelend?
Ja, ik heb daar wel de eerste 2 weken echt heel veel moeite mee gehad. Dat je zo doelgericht bent en dat dan opeens even eigenlijk een beetje of alles onder je wegvalt. En dan ook niet het perspectief hebt dat van nog meest wanneer dan weer in gang zou kunnen gaan schieten. En eigenlijk helemaal even zonder plan bent. En als je dan heel doelgericht bent en dan kom je even weer, word je geconfronteerd met je eigen doelgerichtheid. Dan was dat wel echt even heel lastig om toch ook de kansen te zien eigenlijk van deze periode.
Maar 1 augustus is al hartstikke snel, zeker vergeleken met de trage tijd die we nu doormaken, is het de Strade Bianche.
Het staat op papier, ja. Maar goed.
Dat is nog niet zo concreet voor jou dat je gevoel krijgt, daar heb ik weer een doel.
Nou, in principe wel, want je houdt jezelf ook graag in ieder geval een beetje positief voor de gek. Dus 1 augustus zit wel in mijn plan dat ik dan daar goed zou willen zijn. Maar ik had iets meer vertrouwen gehad als er ook een plan omheen was gezet van hoe ze denken dat ze 1 augustus Strade Bianche gaan organiseren. Dat heb ik nog niet helemaal meegekregen, maar goed.
Maar wat bedoel je daarmee?
Voor hoe de veiligheid voor iedereen wordt gegarandeerd. Of we moeten testen, of we moeten in quarantaine moeten. Hoe ze dat willen gaan doen met of zonder publiek. Hoe ze gaan voorkomen dat mensen ziek worden of dat er verspreiding plaatsvindt.
Wordt er niet met jullie gepraat? Want ik heb voor de vorige podcast met Tom van Damme van het Belgisch wielrennen gesproken. Die zegt, daar hebben wij echt uitgebreide protocols voor. Zelfs overeenstemming met regeringen over hoe we renners daar naartoe halen, hoe we ze huisvesten, hoe we quarantainemaatregelen nemen, hoe we ze elke dag temperatuur gaan meten, hoe we elke dag testen. Daar weet je niks van.
Nou, ik weet eigenlijk alleen maar dat de UCI gewoon op papier een aantal wedstrijden heeft gezet, maar er kwam eigenlijk geen plan bij van hoe ze dat denken dan te gaan doen, zeg maar.
Dat zou natuurlijk op de achtergrond wel kunnen spelen.
Dat speelt op de achtergrond, maar daar zijn ze mee bezig. Dus dat is heel goed.
Ze praten niet met de koningin van het wielrennen.
Nee, gelukkig niet. Ik hoef me daar ook helemaal niet over druk over te maken. Ik maak me er lekker druk over waar ik dingen die ik onder controle heb. Okay. Dat is mijn strategie.
Kijk, als Strade Bianca nou over een week was geweest, dan was het natuurlijk een ander verhaal.
Ja, Rob, maar weet je dan nog, ik heb het niet onder controle. Ik heb 1 augustus wel in mijn hoofd staan en dan ga ik er staan. Dat heb ik onder controle.
En dan gaat die regenboogtrui, ja, die gaat getoond worden. Ja, je hebt hem al een keer laten zien, hè?
Zeker, ja. Ik heb wel goed scoren. Meteen 1 wedstrijd gereden dit jaar.
En gewonnen, ja. 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 Hoe was dat eigenlijk?
Ja, dat was gaaf. Dat was echt heel, heel gaaf. Want ik ben eigenlijk normaal gesproken een slow starter. En ik denk een beetje te maken met dat ik dit jaar wel een goede voorbereiding had. En eigenlijk geen tegenslagen heb gehad. Ik heb echt de meest geweldige voorbereiding ooit gehad. Dus wat dat betreft heb ik ook niet in een dip gezeten. Ik zei alleen maar, die wedstrijden, dat kunnen alleen maar de kerst op de taart worden. Want ik heb zo leuk gehad in Colombia. En ik heb zo lekker getraind. En geen blessure ellende dit jaar gehad. Dus ik ging echt met een supergoeie gevoel stond ik aan de start. En ik dacht, ja, het kan alleen maar mooier worden.
Wat maakt het Colombia zo leuk?
Ja, ik hou er gewoon van om een beetje van de gebaande paden af te gaan. En een beetje het avontuur op te zoeken. En ik moet zeggen, toen ik naar Colombia ging en ik met mijn fietsje daar op het Schiphol stond. En eigenlijk, ik ken helemaal niemand in Colombia. Hè. Ik had een contact gezocht met een meisje uit peloton, maar ik ken daar ook helemaal niet. Diana heet ze. En ja, dat was behoorlijk een sprong in diepe. En dan ben ik wel een beetje het type die dan denkt, leuk Colombia. En dan sta ik op Schiphol en dan denk ik, oeh, ja, ik ken er eigenlijk niemand.
Want waar reed zij? Waar reed zij?
Zij rijdt bij een Amerikaans team, Tipco.
En ja. Je reed in een wedstrijd met haar of zo, raakte met haar aan de praten?
Ja, ik heb ooit een keer shirts geruild met haar op een WK. Ik wilde graag het shirt van Colombia hebben. En toen heb ik contact gezocht. Mijn buurjongen komt uit Colombia, dus daar wilde ik het shirt graag voor hebben.
Ah.
Ze hebben shirts geruild en dat was in Bergen op het WK. En eigenlijk niet heel veel contact gehouden, maar een klein beetje contact. Dus vandaar dat ik wel in ieder geval haar dacht, ik stuur een berichtje.
Ja.
En die had supergoed voorbereid voor mij. Die had zelf een persconferentie voor mij georganiseerd.
Oh ja?
Nou ja, ik kreeg zoveel aanvragen van journalisten in Colombia. En ik dacht, het is wel echt een hot item dus blijkbaar in Colombia. Dat ik daarheen kwam was echt groot nieuws. Dus ik kreeg zoveel aanvragen dat ze zeiden van, ja, het is misschien goed om, als je aankomt, dat je de eerste dag, dat er gelijk een persconferentie organiseren. Dat je alle journalisten in één keer hebt. Maar toen, dat was al wel dat ik dacht, het is wel echt heel groot.
Ja, en je bent de wereldkampioen. Dat is ook niet zo raar natuurlijk. In een wielergek land dat ze dan denken van, hier moeten we even wat voor organiseren, toch?
Ja, dan was het ook wel gelijk in ieder geval een eye-open om te merken dat het dus eigenlijk niet uitmaakt of je man of vrouw bent. Dus dat is gewoon dat ze echt opkijken tegen elke sporter. En man of vrouw dat niet veel uitmaakt, nee.
Nou, en vooral het wielrennen.
Dat wielrennen is heel groot. Op.
Dat is echt, dat maakt iets los. Want ik kan je verzekeren dat als Roger de Vlaming naar Nederland gaat, dat er geen hond, zeker als journalist, niet zijn bed uitkomt om daar even een interview aan kwijt te spelen. Of nou noemen ze iemand die wat recenter is.
Ik ben daar echt in dorpjes, in de middle of nowhere, die bijvoorbeeld wel, er leiden dan wel een asfaltweg heen, maar vervolgens alleen maar off-road wegen. Dus je denkt, er komt bijna niemand daar. En ik stop daar na mijn training om daarna naar je auto verder te gaan. En gelijk, je bent nog niet van de fiets af. En er komen mensen die noemen mijn naam, weten het ook nog goed uit te spreken. En of ze met mij op de foto mogen. Nou, echt in the middle of nowhere. Dat je echt denkt, nou, ze hebben hier bijna geen fiets. Maar Annemiek.
Ja.
Ja. En het leeft echt ontzettend. Ook, voelde me gewoon ook onwijs welkom in Colombia. En alleen maar echt hele vriendelijke mensen gehad. En waar ik in het begin een beetje bang voor was, dat ik misschien me onveilig zou voelen. Dat zou ik het meest vervelend hebben gevonden. Ja, gaat toch als alleen heen als vrouw. Mijn moeder stond ook niet echt te springen, moet ik zeggen, toen haar dochter met een geniaal plan kwam. Mam, ga naar Colombia. Maar ik heb eigenlijk geen moment onveilig gevoeld. Dus dat heeft ook een beetje de Colombia een beetje de naam van. En
dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal wat jij had, hè, Maarten? We hebben er natuurlijk hier een aflevering over gemaakt, over Colombia.
Exact, dus dan moeten mensen ook maar terugluisteren. Want de ambassadeur vanuit Nederland, die heb je ook ontmoet.
Gesproken, ja.
En mij vielen de schellen van de ogen, want ik was er een keer geweest. En toen was het inderdaad het onveilige, beetje contrabandeachtige land. Met drugsmokkelaars en drugsverbouwing. Maar het was één warm welkom met mensen die ook, hoe zal ik dat noemen, spiritueel gezien, anders kan ik het niet noemen, die echt een idee hadden dat fietsen, dat staat voor iets. We zijn samen onderweg, we moeten dit land samen regelen. We hebben een bendeoorlog achter de rug met de varken, noem maar op. We zijn het land aan het opbouwen. Daar zat een bijna religieus aandoende sfeer zat er omheen. Ik was bij Colombia, bij Nairo Quintana zijn toertocht. Nou, ik heb me echt met mijn bakkers opengestaan hoe al die mensen naar Nairo stonden te kijken en hoe die jongen het volk toesprak, bijna een priester. Gewoon, wij gaan hier de buurt schoonmaken en wij zijn de nieuwe kapo's. En gewoon een spirituele toespraak hield hij, Fidel Castro-achtige dingen. Dat was echt, ik stond helemaal paf.
Heb jij nog iets van die onveiligheid gemerkt, waar wij toch over het algemeen wel dat beeld hebben, hè, van Colombia?
Ja, ik ben niet in Bogota geweest, dat is de hoofdstad. Daar zal misschien, ja, dus hè, bij ons in Amsterdam gebeurt ook meer.
Juist in het onveilige deel eigenlijk.
Nou, van
zuiden van Bogota,
Manizales heb ik gezeten. Nee, ik heb niet in het onveilige deel gezeten. Ik heb Manizales, dat is een stad van 400.000, daar kwam Diana vandaan. En ik ben vervolgens ook nog naar Medellín gegaan. En daar is inderdaad wel van vroeger uit de drugshoofdstad. Daar heb ik niet zelf in Medellín zelf heel veel gezeten. Wel een beetje in de buitenwijken bij een oude Rabo-renner, Mauricio Ardila, heb ik gezeten. Maar niks van meegekregen. Maar wel bijvoorbeeld dat ze het heel vervelend vinden dat zo'n serie als Narcos er is.
Ja.
Wat ze echt verschrikkelijk vinden, omdat dat nog heel erg benadrukt de oude tijden en de drugsverleden. En ze willen er echt actief van afkomen. Dus ze vinden dat, vervelend dat er zo over een land wordt gepraat. En ze vinden het dan ook super fijn dat ik... ze zagen me ook wel een beetje als ambassadeur. Ze willen graag dan ook hun mooie land laten zien en hoe het ook in het echt is eigenlijk.
Ja.
En hoe was het in het echt? Dus je voelde je welkom en wat heb je nog meer...
Ja, het zijn echt, ik vind Colombianen een van de meest aardige mensen die ik heb ontmoet, zeg maar. Ik heb geen enkele onaardige Colombianen ontmoet. En,
hoe lang ben je er geweest eigenlijk?
Nou, ik zou eerst 4 weken gaan. En toen vond ik het zo tof dat ik ben weer teruggegaan. Want ik had eigenlijk mijn hoogtestage in Tenerife gepland in februari.
Ja.
En ik was naar Colombia ben ik gegaan in december. Ook gewoon een beetje om hier het slechte weer te ontwijken. Was niet per se hoogte, maar gewoon lekker een ander land. Dat geeft me energie om ergens anders te trainen, vooral in bergen. Maar ik vond het zo tof dat ik... ik heb die hoogtestage in Tenerife afgezegd in februari. Ik ben weer en denk, ik ga mooi terug naar Colombia. Ik vind het veel mooier daar.
Voor nog een keer 2 weken of zo?
4 weken.
4 weken nog een keer.
Ja.
En in al die tijd heb je niemand ontmoet die...
Dus 8 weken totaal daar gezeten.
Die vervelend deed.
Ja. Ik heb nog steeds contact ook met die Colombianen van toen. Over die ontwikkeling in het land. Hoe is dat bij jou ook?
Ja, ik heb nog steeds veel contact. Ook toen zij daar allemaal weer vast zaten. Ja, ik ga zeker ook weer terug.
Ja, dus, het voelt echt als vrienden. Ja. Dat is echt enorm.
Ja. Even terug aan jouw tijd, Maarten. Want jij komt uit... Toen jij begon met wielrennen, was het eind jaren 70?
Nee, joh. Hey,
geen jaren 80?
85 was mijn eerste prof.
Of was dat je eerste jaar?
Ja,
toen won je meteen die toeretappen.
Ja.
Of was dat was ook het jaar volgens mij dat de Colombianen voor het eerst in de Tour waren, of niet?
Dat was het jaar daarvoor, denk ik. En ik had de Tour de l'Avenir gereden. Dat was de Tour de France voor amateurs. Dan kon je profcontract. En daar kwam dan... het profuurrennen van Colombia heen. Dus daar reken ik met allerlei jongens die later...
Maar toen was dat toch echt nieuw?
Totaal nieuw.
En dat hoe werd daarnaar gekeken dan?
Als concurrenten met een grote naam. En dat zal bij jou in het vrouwenwielrennen niet anders geweest zijn. Ze konden heel hard bergop rijden, want dat was het selectiecriterium. Je kon alleen Colombiaanse wielrenner worden als je ook bergop kon razen. Nou, dat deden ze bij ons ook. Alleen die hadden geen enkel begrip van in een peloton rijden, techniek van een afdaling. Ze waren levensgevaarlijk. En dat leidde ook tot echt... als de taal van peloton verstoord wordt... Wij hadden echt... Ja, vechtpartij wil ik het niet noemen, maar je gaf ze een hengst. Want ik ga bij jou in de buurt rijden, lig ik zeker op mijn muil. Een etenszakje aanpakken, dan wist je geheid. Dan gaan er 3 Colombianen vallen. Ja. Een afdaling, het leek net Comedie Capers.
Ik ben voor...
Dat vond ik heel moeilijk, hoor. En daar hebben ze ook in het begin heel veel last van gehad.
Want je hebt, dat beeld kreeg ook een beetje. Want ik ben voor Radio Tour de France, bestaat dit jaar 50 jaar. Ben ik op dit moment allerlei archieffragmenten aan het terugluisteren. Ook van onze eigen uitzending. En daar worden zij, dat is dan denk ik 83 geweest. Dat zij met een amateurploeg in de Tour kwamen.
Ja,
daar werden ze echt als een soort buitenaardse wezens behandeld. Op een gegeven moment wordt zelfs door de verslaggever de vergelijking gemaakt met een aap op een slijpsteen. Dat soort dingen werden er over Colombianen gezegd.
Ik weet niet of we dit heel erg moeten uitvergroten.
Maar dat staat gewoon in het archief. Nee, dat zal ook te horen zijn absoluut in de Radio Tour de France.
Hoe is het bij de vrouwenwielrennen? Want bij Quintana is bijvoorbeeld een van de allerbeste stuurders in het peloton. Hè? Die friemelt zich overal doorheen in de waaiers. Altijd bij de eerste, de afdaling, onnavolgbaar. Ja. Bernal is een superdaler. Die wurmt zich ook overal doorheen. Hoewel die een keertje in de Parijs-Roubaix-etappe in de Tour zag ik hem door het beeld heen stuiteren. Maar voor de rest zijn ze als prof technisch besturend in een peloton. Zijn ze heel goed, hoe is het bij de vrouwen?
Nou, de ontwikkeling van de vrouwensport in Colombia, dat heeft nog wel wat achterstand. En daar kreeg ik ook vragen over trouwens tijdens die persconferentie. Hoe het kwam dat de Nederlandse vrouwen zo goed zijn. Maar je merkt wel dat dat de vrouwensport en dat gewoon nog wat achterloopt in ontwikkeling. En dat het eigenlijk wat meer ondersteuning zou moeten hebben. Dus in het vrouwenpeloton is het gewoon moeilijker voor een Colombiaans meisje om naar Europa te gaan. Dat is natuurlijk een super grote stap. En die mannen die krijgen allemaal meer de ondersteuning dat ze dan in de ploeg worden opgenomen. Die krijgen veel meer faciliteiten. En voor die meiden is het dan een veel grotere stap om de stap naar Europa te zetten en daar alleen heen te komen. Die moeten veel meer zelf regelen.
Kan je er iets over vertellen? Want een van de belangrijkste dingen die ik gezien heb in Colombia is dat, kijk, wat er in Nederland gebeurt is, er komt een talent. Dan springen daar de gevestigde namen op, de Rabobank vroeger, en dan de selectie of wat ook. Dan wordt hij geselecteerd en dan gaan we hem begeleiden. In Colombia zijn ze met elkaar gewoon aan het fietsen in regio's. Want ja, het is hartstikke onbereikbaar om eventjes 400 kilometer te rijden voor een wedstrijdje. En als er dan iemand goed blijkt te zijn, dan gaat willekeurig welke begeleiders in die streek bezig zijn. Die gaan zich bemoeien met dat talent. Iedereen gaat als het ware om hem heen staan om hem te helpen. Dus niet selecteren, nee, we gaan met als gemeenschap. Dus zoals Bernal bijvoorbeeld, die kon goed mountainbiken. Die hebben ze een fiets gegeven, die mocht naar Noorwegen. Doen ze dat niet bij vrouwen?
Ik kan niet zo heel goed spreken voor alle vrouwen. Er zijn nog maar bij vrouwen echt wel een beperkt aantal Colombiaanse meiden. Maar Diana, waar ik bij optrok, wel merkte ik wel dat zij super goede contacten heeft. En mensen daar heel erg haar faciliteren en helpen met een fiets en materiaal. En dat ze het echt heel mooi vinden om haar verder te helpen. En ook heel trots zijn dat zij dus dan het helemaal heeft gemaakt om in naar Europa te gaan en daar te gaan koersen.
Ja, ze staan als het ware om haar heen met z'n allen, los van welke ploeg ze bij hoort of wat er maar niet uit. Zes van ons. Ja.
Wie is de beste Colombiaanse?
Ja, ik hoop dat Diana dat wordt. Ik denk dat ze een enorme stap heeft gezet. Maar er rijdt ook een meisje, dat vind ik wel ook een mooie ontwikkeling, bij Movistar nu. Die is daarvoor opgenomen, Paula. En ik denk dat dat ook echt heel groot talent is. Dus je ziet wel nu ook een ontwikkeling dat Europese ploegen dus die meiden opnemen. En dan wordt het ook makkelijker voor die Colombiaanse meiden om zo'n overstap te nemen als ze in ieder geval echt op worden genomen door zo'n profploeg. Ja. En dus niet helemaal hele sprong in de diepe moeten maken om naar Europa te gaan.
Nee, maar ook daar moeten ze natuurlijk gewoon een voorbeeldfunctie hebben. Als er één schaap zeg maar over de dam is, hè, richting Europa, dan kunnen andere rensters zich daarin optrekken.
Ja. Er zit daar ook wel een stukje cultureel verschil in, denk ik. Is dat het toch wel iets traditionele man-vrouw verschil is. En waar die aantal meiden die echt super heel talentvol zijn, die heb ik het ook gezien. Maar wat ik dan ook van Diana hoorde, die dan gewoon Colombia niet willen verlaten. Omdat ze dan verkering hebben met een Colombiaan en die voelen zich dan toch genoodzaakt om daar te blijven.
Wist je dat Nairo Quintana voorzitter en penningmeester en secretaris is van een stichting, landelijke stichting in heel Colombia, waar die geld voor inzamelt tegen huiselijk geweld?
Ja, nee, ik heb je podcast geluisterd, dus ik
Daar weer paf. Dat schijnt een enorm probleem te zijn.
Ja, dat klopt. Ja.
Heb je er iets van meegekregen of dat zo is?
Ja, ik heb daar van Diana wel echt verhalen van gehoord. Ja. Dus dan sta je ook. Dat is ook wel echt een van de redenen dat ik bijvoorbeeld die trip van Colombia, dat ik het gewoon een verrijking vind voor jezelf als persoon om met een andere cultuur in aanraak te komen. En dat niet alles zo vanzelfsprekend is wat voor ons hier is, dat het daar echt anders gaat.
Hoe ruim je dat beeld met die aardige Colombianen en dat toch zo'n probleem is? Hoe zit dat?
Vond ik wel moeilijk.
Wat voor verhalen hoorde jij van Diana?
Ja, dat we wel echt een probleem hebben met huiselijk geweld en misbruik en bij een aantal families. Ja, of een gedeelte van de Colombiaanse families, dat daar de man-vrouw verhouding echt nog heel erg scheef is. Ja. En dat inderdaad veel misbruik, ook seksueel misbruik of geweldsmisbruik.
Maar dat gebeurt meer binnen in huis kennelijk dan dat... kennelijk in man-vrouw verhoudingen doorkomt niet in het openbaar, in de samenleving.
Ja, ik moet zeggen dat ik na twee keer, vier weken ook niet een hele analyse van
de valt toch een beetje tegen.
Ja, 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 nou, je zat op die persconferentie en vroeg waarom is het vrouwenwielrennen in Nederland zo goed? Wat heb je toen geantwoord?
Nou, wel dat inderdaad in Nederland de emancipatie misschien wel iets verder is. En dat er ook voor onze sport hier wel gelijk wordt geïnvesteerd. En sterker nog, bijvoorbeeld dat ik kom uit een tijd dat er wel door NRC en NSF geld werd gestopt in het vrouwenwielrennen. Om dat te ontwikkelen en ons extra faciliteiten te geven voor de trainingskampen. Waar dat bij de mannen al niet meer nodig was, omdat die allemaal in een profploegen zaten. Want de hele huidige generatie van het wielrennen, die nu nog steeds aan de top staan, die zijn wel uiteindelijk komen die voort ook uit dat ondersteunende plan waar wij met z'n allen gingen trainen in het Oranje in Zuid-Afrika en allerlei faciliteiten kregen. En daardoor plukken wij denk ik daar nog steeds de vruchten van. Kijk, nu is dat niet meer nodig, want nu is het vrouwenpeloton heeft echt een professionaliseringsslag gemaakt. En nu wordt dat allemaal wel georganiseerd vanuit de profploegen bijna.
Vertel eens, hoe ver, als je het hebt over professionele ontwikkeling van op een schaal van 0 tot 10, hè, 10 maximaal, hoe ver staat het ontwikkeling, de professionele ontwikkeling van vrouwenwielrennen voor jouw gevoel?
Heel breed is dat wel, denk ik. We hebben denk ik een aantal echte professionele profploegen die dus nu ook in de World Tour zitten. Ik denk, die staan echt ver. Die zitten vaak ook of verbonden aan een mannenteam, of ze hebben het zelf gewoon allemaal supergoed op orde. Nou, dan zou ik er wel een acht. Er zijn altijd nog wel stappen te maken natuurlijk. Maar goed, er zijn helaas ook daarnaast ploegen die nog niet van de World Tour uitmaken. Ja, en waar bijvoorbeeld ook nog best wel misstanden aan het licht komen en niet professionele dingen. Budgetten veel lager. Meiden rijden echt nog wel rond voor €100 soms daar. Ja. En die rijden wel alle internationale wedstrijden.
Dus de verschillen zijn groot, zeg je eigenlijk.
Ja.
Hey, en zou het ook niet te maken kunnen hebben dat wij in Nederland nu eigenlijk 3 Eddy Merckx achter elkaar hebben? Van Leontien Vermoors, Marianne Vos, misschien wel 4. Jij.
Ik denk nog veel meer. Ja, we hebben echt een onwijs
lichting. Het is echt niet normaal.
Nee. Het zijn er wel echt nog steeds, over gezegd, dus die lichting die echt met elkaar zat dus op trainingskamp gingen. Toen ik begon in 2010, door Johan Lammers is dat altijd georganiseerd. En dat is eigenlijk dat is gewoon in de breedte.
Hoe komt die lichting zo sterk? Was het omdat jullie onderlinge concurrentie hadden, maar dan op een gezonde manier? En dus elkaar opzweepte, of hoe zit dat?
Nou, ik denk dat je het bijna breder kan trekken dat de vrouwensport in Nederland sowieso op een heel hoog plan staat. Hè? Ook als je kijkt naar de Olympische Spelen, hoeveel de medailles er worden gewonnen. In de sport winnen wij relatief meer medailles met de vrouwensport, omdat dat eigenlijk bij ons de emancipatie hier in Nederland en het gelijk is aan elkaar. Of in ieder geval, ja, toch vrijwel gelijk moet ik zeggen. Zeker bij Olympische sporten. Vrijwel gelijk aan de ondersteuning, denk ik. En zeker in ieder geval afgezet in de verhouding tot hoe er in andere landen ondersteuning plaatsvindt.
Wij zijn een gidsland.
Ja, wij zijn wel daardoor denk ik dat wij... Ja, wij bieden veel ondersteuning ook aan vrouwensport. Staat bij ons ook gewoon heel hoog in het vaandel. Daar zijn wij een stapje verder in, denk ik, dan andere landen.
Ja, en vaak succesvoller, hè? Ja. Vooral in Olympische sporten succesvoller bij de vrouwen dan
klopt, ja.
Bij de mannen.
Dus, ja. En ook als ik denk, wat ik al kijk naar onze zuidenburen, naar België. De aandacht die daar uitgaat naar de mannen is nog vele malen groter, denk ik. Hier zie je het al wel dat wij iets daarin voorop lopen, denk ik.
Ja.
En aandacht betekent ook meer ontwikkeling en meer financiële, ook een aantal professionele ploegen wij hebben er 4 en België bijvoorbeeld geen.
Ja, geen? Lotto niet?
Lotto wel, maar ja, ik weet ook niet of ze in de World Tour zitten, dat denk ik ook niet. Dus zij zitten nog niet op dat professionele niveau van de top 5 ploegen, zeg maar. Ja. Daar hoort die ploeg niet bij.
Je had het net over de tijd rond 2010, 2011. Je hebt ons zojuist thee ingeschonken, of koffie. Wat dronk jij, Maarten? Koffie?
Koffie, er zit nog in.
Er zit nog in. Uit een mok.
Colombiaanse koffie, ja.
Colombiaanse koffie uit een mok, met daarop een foto van jou.
2013, ja.
2013 is dat, oké.
Ja, het is mijn confrontatiemok, dat ik iets ouder ben geworden. Ja, in mijn Rabo-koffie.
Ja. De Rabo-kloffie. Ja, en ja, ouder geworden dat uiteraard, want dat gebeurt met iedereen. Maar hoe anders ben jij nu in vergelijking met toen?
Dat is denk ik nog een beetje mijn eerste wielercarrière inderdaad. Ik heb mijn carrière een beetje in 2 stukken. Ik heb hele mooie resultaten geboekt met Marianne Vos in het team. Rond 2011, 2012, Ronde van Vlaanderen alles gewonnen. wereldbeker. En daar heb ik even een blessureperiode gehad. En dit is een beetje de foto uit de blessureperiode bij Rabobank. En ik...
Je praat nou over je lease toestand.
Want dat maar ik was daar ook een beetje in deze periode een beetje op het tweede plan beland. Bij Marianne Vos in het team was ik eerder al de schaduwkopvrouw samen met Marianne eigenlijk. En op dit moment, toen was Paulien van Rampenvode bijgekomen en Anna van der Breggen. En Marianne reden toen ook. En ik was echt een beetje plan B terechtgekomen. Niet meer een ploegleider die ook echt in mij geloofde. En op dit moment had ik ook nog wat last van die liefstagader en operaties. Dus het was gewoon even niet mijn beste periode. En ik ben hierna geswitst naar Middleton Scott.
Ja. En wat denk je als je nu deze foto ziet dan? Hoort daar een gevoel bij? Of?
Dat was niet mijn allerleukste wielerjaar. Als je op plan B staat en je hebt zo'n blessure met zo'n liefstagader blessure wat onzeker is. En ga je daar weer uitkomen en... Het was moeilijk en ik presteerde ook onder mijn kunnen. Ik wist dat ik beter kon, maar ik werd door die liefstagader blessure werd ik gewoon teruggeworpen.
En was het ook een moment waarop je twijfelde over doorgaan of niet?
Ja, heel erg. Ja, want het was sowieso geen garantie dat het goed ging komen. Ik heb ook een keer zo'n operatie daar gehad, die was mislukt. En dus dat was best wel een hele lastige periode voor mij.
Ja, want even... We beginnen het verhaal hier met de koningin van het wielrennen. Als ik naar jouw doopsel kijk, dan heb je zo'n website... waarin je vanaf je geboorte elk jaar, als het ware, zo'n dagboek leest. Er zitten minimaal net zoveel dieptepunten in als hoogtepunten.
Ja.
En jij had vooraf gezegd van, als het niet leuk is, dan mag je het niet vragen. Maar je beschrijft nu een draaipunt in je carrière, die liefslag hadden. Maar er zijn er heel veel punten geweest. Kan je aan de hand van die dieptepunten die je steeds weer overwonnen hebt, wat zijn voor jou de meest markante... Hoe moet dat zeggen, weer opstaan momenten geweest in die toch inmiddels heel lange carrière?
Ik denk wel de eerste nadat ik twee keer was geopereerd en Lies zag aan dat het dus toch weer goed kwam. En toen werd ik voor het eerst Nederlands kampioen tijdrijden. En ik vloog voor mijn Ellen van Dijk in 2014 echt met een miniem verschil. Maar dat was wel echt een super groot eikpunt voor mij. Want als tijdrijden kan je echt niet met anderhalf been.
Nee, maar even voordat je aan zo'n eikpunt bent... Heb je dus die periode waarvan je zegt, ik ga bijna stoppen.
Ja. Ja,
daar ben ik natuurlijk even in geïnteresseerd. Wat is dat voor een vrouw die zegt, van ik ga niet stoppen en je komt beter terug dan je ooit geweest bent?
Ja, dat klopt. Omdat ik gewoon, dat mijn drijvende kracht denk ik altijd dat ik denk, ik heb het talent en ik wil talent in mezelf ontwikkelen. Ik heb hier talent voor, om hard te fietsen.
En, ja, maar je been doet het niet. Hoe komt die omslag dan ineens, dat het ineens wel doet?
Dit heeft uiteindelijk wel een geslaagde operatie. Dus die bleek uiteindelijk dan in tweede instantie tweede keer geopereerd. Dus ik heb echt 2 jaar lang met een anderhalf been rond moeten fietsen. En die arts zei wel, ja, kan je niet gelijk opereren. Dus je moet eigenlijk wel doorgaan. Maar ik wist ook dat ik niet op de bank kon gaan zitten, want dan kan je helemaal het wel vergeten.
Hij zei, voordat we die tweede operatie kunnen doen, moet het eerste een beetje weggeëpt zijn.
Ja, en ook, je kon niet gelijk nog een keer geopereerd worden. Ook gewoon te gevaarlijk, littekenweefsel. Nou ja, goed, technisch niet mogelijk. Maar dat betekent wel dat je 2 jaar lang eigenlijk onder je kunnen doorploetert, harkt met anderhalf been. En ook onder je kunnen presteert. En dat... waren ook de momenten dat ik wel weet dat ik wakker werd. En ik dacht, ja, ik moet vandaag trainen, maar ik heb geen zin. En dat 2 jaar lang. Zeker omdat je ook zou, kon ook gewoon objectief zien op mijn wattagemeter, dat ik lang niet de wattages reed die ik daarvoor reed.
Hey, en wanneer ging dat been het weer zodanig doen dat je zegt van, nou kan ik weer de wattages gaan leveren? Dat je weer geloof kon hebben in jezelf.
Ja, dus het voelde wel heel gelijk goed nadat ik de tweede keer voor hetzelfde been was geopereerd. En waar het de eerste keer ik op mijn stadsfiets al ongeveer verzuurde als ik naar het centrum reed. Dus toen had ik wel gedacht, dit voelt nu wel echt goed. Dus ik denk een half jaar na die operatie werd ik Nederlands kampioen tijdrijden. Dat was in 2014. En toen dacht ik echt van, wauw, dat was de eerste keer dat ik Nederlands kampioen tijdrijden werd. En dat was ook, ik heb daar een foto van... Met heel veel emotie zie ik daar in die foto. En daar komt echt zo van, ik wist dat het erin zat. En ik heb heel veel geduld gehad. En het komt er nu uit. En het doorzetten heeft geloond.
Ja.
En mezelf toch uit bed sleuren met... ik heb ook in die tijd ook wel echt met een sportpsycholoog gaan werken. Ik had het echt wel moeilijk... Wat ook trouwens gewoon een psycholoog was, om daarmee om te gaan met die blessure en dat je onder je kunnen zat. Dus ik heb uiteindelijk ook wel veel van die periode geleerd om het beste er nog uit te halen.
En wat
leerde hij of zij jou dan?
Nou ja, wel echt focussen op wat je wel onder controle nog hebt. Welke dingen kan je nog wel ontwikkelen in die periode, in plaats van te blijven hangen in wat je allemaal niet kan. Ja, je kan uiteindelijk wel op de houding, op de tijdritfietsen kon ik focussen. En dat is echt iets wat ik nog steeds heel erg sterk nu ook heb, ook in deze coronavirusperiode. Van ja, weet je, dat virus en of we wel of niet kunnen gaan koersen, dat heb ik niet onder controle. Maar dus echt heel erg die focus houden van...
Op het positieve.
Ja, wat ik wel onder controle heb.
Dat merk je inderdaad bij jou heel vaak. Niet alleen nu, maar ook in de afgelopen jaren inderdaad. Van heel erg proberen de dingen te laten liggen waar je geen controle op hebt.
Ja, inderdaad. Dus die frustraties, dat levert alleen maar frustraties op. In ieder geval mij ook.
En dat is dus wat ja, de valkuil waar jij eerder in liep.
Ja, of ja, waar elk mens geneigd is in te vallen in het beetje van in de ellende blijven hangen als je het even niet zo ziet zitten. Dus dat heb ik wel geleerd in die periode om toch het beste eruit te halen. En uiteindelijk, bijvoorbeeld ik kon eendags koersen, kon nog best redelijk rijden met dat been. Dus ik ben nog wel Nederlands kampioen geworden met anderhalf been.
Ja.
En dat was wel heel tof, dus dat was ook heel mooi. En, of Nederlands kampioen op de weg was dat.
Ja.
Maar dat Nederlands kampioenschap tijdrijd, dus 14, ik dacht, ja, er zit meer in.
Maar toen was je Nederlands kampioen. Hè? Wanneer was het voor het eerst dat jij dacht van, ik kan ook wereldkampioen worden?
Nou, dat was ook de allereerste keer dat ik voor het WK werd geselecteerd in 2014. Ik was ook gewoon nog nooit, ik ben heel laat pas in mijn carrière eigenlijk, dat ik WK's mocht rijden. Ik was nooit echt de tijdrijdster door ook al die lyscerale blessures.
14 was het wel Florence,
hè? Ponferrada.
Oh ja, Ponferrada.
Ja, met de valpartij.
Toen was het zaadje wel geplant om voor het WK tijdrijden te gaan. En dus ook meer op de tijd het fietsen gaan trainen. Maar ook wel het zaadje ook wel geplant om naar een andere ploeg te gaan. Die meer kennis had van tijdrijden en meer passie ook voor tijdrijden.
Ja.
En zo ben ik bij Mr. Scott bijvoorbeeld terechtgekomen. Want daar zit gewoon veel meer passie voor aerodynamica. De eerste dag van het trainingskamp Mr. Scott zat ik in de windtunnel in Melbourne. En ik was gewoon bijvoorbeeld nog nooit in de windtunnel geweest. Dus daar is echt een onwijze ontwikkeling gekomen. En ook inspiratie vanuit die ploeg om daar meer mee te gaan doen.
Ja, want als je hier aan de muur kijkt, dan hangt daar een foto van jou. Dat is dan in je Nederlandse oranje tenue.
Met de Mitteltun,
ja, in Bergen. Hier ben ik op weg naar mijn eerste wereldtitel. En het is ook wel mooi, want ik heb deze dus ook gekregen van de mechanicien van mijn ploeg.
Oh ja?
Ik kwam hiermee aanzetten.
Van Mitchelton, oké. Okay.
Van Mitchelton.
Ja, het is een geweldige foto. Ik zal hem even beschrijven. Want het is een foto van jou in de tijdrithouding uiteraard. Handen voorover op het stuur. Handen tegen elkaar uiteraard. En dan is de foto van boven genomen. Is dat vanuit een helikopter gebeurd of zo?
Ja, van de fotograaf stond boven op een brug. En ik rij onder de brug door.
Ja, recht van boven. Het is een
en
geweldige
hij is echt
gezicht.
Super asymmetrisch.
Ja.
Ja. En het is natuurlijk mooi dat die mechanicien komt hiermee aan. Want dat was de mechanicien die me dan opbelt als hij weer een ketting heeft gevonden die me 2 watt bespaart. En die zegt, ja, dat moeten we gaan doen. En kijk, dus als je vanuit die kant ook wordt gevoed met mensen die enthousiast zijn.
Maar die voeding ontbrak voorheen?
Nou, ik kan het al gewoon klingen klaar zeggen. Ik kon erom smeken, maar ik kreeg geen tijdritfiets thuis. Ook niet als wereldkampioen of als Nederlands kampioen tijdrijden. Ik moest de tijdritfiets gaan halen ergens in Nederland.
Dus we hadden hier een vrouw die wakker was geworden. Verrek, ik kan het, zie je wel.
Ja.
En nou gaan we eens even kijken wat er nog in het vat zit.
Ja, maar dan past het ook wel erg bij mij dat ik dan ook de juiste mensen om me heen wil verzamelen om mijn doelen te bereiken. Dus ik wilde me verbeteren. Ik denk, hey, er zit hier dus talent in tijdrijden. En ik heb nu ook een ploeg nodig die mij daar gaat begeleiden. Mijn eerste jaar bij Missional heb ik echt een heel, heel financieel was dat absoluut niet aantrekkelijk om daar te gaan rijden.
Maar hoe kom je dan bij die ploeg?
Sorry?
Hoe kwam je dan bij die ploeg?
Nou ja, zelf opbellen en ambitie tonen.
Ja, maar hoe wist je dan dat daar wel die passie was?
Nou, dat wist ik wel natuurlijk, want die Australiër zit ook altijd op de baan. Die mechanicien waar ik mee samenwerk, Pat Ryan, die werkt ook al op de baan met de Australiërs. Dus die zitten erop op de aerodynamica testen, zullen we maar zeggen.
En wie belde die op?
De manager van de ploeg. Maar goed, die had me ook al wel eens benaderd het jaar ervoor dat ik nog wel in een contract stond. Dus ik had daar ook wel het contact mee. Ja. En ik wist wel dat zij ook wel interesse hadden in mij. Maar het moet al een beetje bij elkaar komen.
Dus je belde op, je zegt van ik ben nou wakker en dan gaan we tot het gaatje. En ik doe het voor minder geld, maar het maakt me niet uit. Ik wil omringd worden door de goede mensen en door de passie.
Ja, inderdaad. Ik heb wel echt de ambitie getoond van waar ik me in wilde ontwikkelen en in de tijd rijden. En dat ik dacht dat dat de juiste ploeg voor mij was om mij daar verder bij te ontwikkelen. Ook qua, ik heb ook wel gekeken naar het merk fietsen waar ze bijvoorbeeld op rijden. Dan kan je bijvoorbeeld bij een Italiaanse ploeg gaan rijden, maar je weet dat daar niet echt de tijdrit fietsen vandaan komen.
Hey, maar nog even iets heel anders. Je ging ook ineens klimmen.
Ja, dat is een stukje later in mijn carrière. Dat is eigenlijk die foto die daar staat, die ik van Marianne Vos heb gekregen.
Dat is Rio, hè? Dat is Rio. Een zwart-wit foto van Rio. Ik zal hem ook even beschrijven. En er staat een... welke klim is dit dan?
Ja, dit is de finale.
In de finale, oké.
Okay. Net die Mara Albert. Ik vind het wel mooi, het moment dat zij heeft gekozen.
Oh, die laat erachter, ja.
Dit is eigenlijk het moment dat mij heeft geïnspireerd.
Ja, en dan zat er een tekst bij. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts.
Ja, dat is een uitspraak van Winston Churchill. En Marianne zei, het was vroeger altijd haar luidspreek, maar ze zei, na Rio zei ze, ik denk dat die meer op jou van toepassing is.
Maar wat ik heel nieuwsgierig naar ben, is van toen je been het weer deed, had je ten een tijdrij, ambitie, mensen omheen, bam. Maar klimmen dus niet op de een of andere manier.
Nee, dat is neergekomen een jaar voor de Olympische Spelen. Toen ging het parcours verkennen in Rio. En toen zag ik, oké, dit is echt een parcours waar echt geklommen moet worden. Is echt lastig. Dus ik dacht, wil ik überhaupt geselecteerd worden voor de Olympische Spelen? Dat was eigenlijk echt als knecht naar de Olympische Spelen. Dat was toen mijn ambitie. Moet ik sowieso echt veel beter gaan klimmen. Nou, dan ga ik de juiste mensen omheen verzamelen. Dus de voedingsdeskundige geraadpleegd. Met mijn trainer een plannetje gemaakt, Louis de Lahai. Hoe ga ik mezelf verbeteren in klimmen? Nou, en dan komen er een paar doelen. Procesdoelen aan het einde van het seizoen. En ga ik de juiste mensen verzamelen. Dan ben ik op een missie. Want ik zei, ik wil mijn klimmen verbeteren. En dat merkte ik toen al wel in het jaar 2016. Ik kan me herinneren dat ik de Holland Hills Classic reed. En dat was op de Kouberg. En ik was altijd... De Kouberg was voor mij... klimmen kan ik eigenlijk bijna niet noemen. Maar ik moest er altijd lossen. Tot dan toe.
Dat heb je dit vastgelegd? Annemiek van Vleuten moest lossen op de Kouberg, altijd.
Ja, ik was echt eerst meer een klassieker rennen. En ik heb ook altijd ploegleiders gehad die altijd tegen mij zeggen, een soort mantra van, jij kan niet klimmen. Dat heb ik jarenlang moeten horen. Jij kan niet klimmen.
En geloofd.
En ook geloofd.
En de omslag was dan 14, 15 of zo?
In 15 wel inderdaad, toen ik het parcours zag, dat ik dacht, ik wil me hierin gaan verbeteren. En in 2016 was dan het eerste moment dat ik dacht, toen het eerste moment was echt een eye-opener. Ik dacht, ik ben nu zo goed, ik kan nu aanvallen op de Kouberg. Hmm. Dat was echt een eye-opener. En toen reed ik iedereen weg op de Kouberg. En dat was nog voor de Olympische Spelen, hè?
Wat was er veranderd?
Veel meer bergop gaan trainen. Toen ben ik ook hoogtestages gaan doen. Dus dan combineer je eigenlijk ook het hoogtestage-effect met gewoon veel meer in de bergen rijden. En ik heb krachttraining, deed ik altijd heel, als klassieke renner, werd me altijd verteld, jij moet krachttraining doen. Dat heb ik toen ook laten varen en dat scheelde mij gewoon 2 à 3 kilo.
Oké.
Dus het was ook gewoon gewicht.
Dit fragment dat jij wegrijdt, dat was, dan hebben we het over de Spelen van 2016, hè, de foto. Ik weet nog, wij zaten aan de finish met de verslaggevers natuurlijk, zoals het gaat. En dit was een moment waarop iedereen stil viel. En uiteraard die valpartij van jou daarna. Dat was... Ik zit heel vaak bij een finish en de meeste vergeet je natuurlijk. Maar er zijn er een paar die in mijn carrière die ik nooit zal vergeten. En dat is ook wat er daar gebeurde, zeg maar, toen wij die beelden zagen. Dat heeft zo'n impact op eigenlijk elke televisiekijker gehad. En op jouw carrière natuurlijk en op jouw leven.
Ja, in het begin heel erg... Dat voor de mensen had de val heel erg de impact. Maar voor mijzelf was het veel meer die dag voor de allereerste keer dat ik toonde dat ik de allerbeste bergop was. En natuurlijk in het begin zit je helemaal in zo'n negatieve zwarte gat. Dat je denkt, ik had misschien Olympisch kampioen kunnen worden. En ik heb zelf een fout gemaakt. Dat was natuurlijk het moeilijke. Ik deed zelf die stuurfout maken. En die inschattingsfout in die bocht. Maar het heeft wel, denk ik, na 2, 3 weken dacht ik, ben ik toch meer naar die foto gaan kijken die Marianne Vos heeft uitgekeurd. Denk ik, ik was uiteindelijk wel, inderdaad, er zit dus in mij toch wel veel meer klimcapaciteit dan ik ooit had durven dromen. Want ik stond hier echt oprecht aan de start bij de Olympische Spelen. Ik wist wel dat ik goed was bergop. Maar ik stond 100% als knecht voor Anna daar aan de start. Ik had nooit zelf gedacht, Ik had nooit een gouden droom op die Olympische Spelen. Gewoon puur Anna ondersteunen naar goud.
Ja, je hebt geleerd, ik was dat eigenlijk al een klein beetje vergeten. Maar dit was de eerste keer inderdaad. Dat was ook daarom waarom iedereen stilviel al bij dit moment.
Ja,
dit was de eerste keer dat jij dat liet zien, ja.
En daar heb ik inderdaad inspiratie. Daar ben ik hongerig van geworden. Denk, natuurlijk. Oh, als ik me ergens op echt focus, dan ben ik tot veel meer in staat dan ik zelf had kunnen denken. En ook altijd mijn omgeving dus zei van, jij kan niet klimmen.
Maar even de betekenis dat toen die tweede beenoperatie waarin je wakker werd als tijdrijdster, dat je wakker worden nog verder door is ontwikkeld als klimmer en als compleet renner.
Ja.
En dat is eigenlijk dus pas sinds 2016.
Ja.
Dat is hartstikke kort, man. Dus wat nu? daarna hebben we trouwens nog. Dat is de strekking van mijn vraag. Want je bent echt niet van tegenslag gespaard. Je knieschijf gebroken. Wat is er allemaal nog meer gebeurd? Dat blijft maar doorgaan. En toch steeds die alertheid en die wakkerheid van ik kan dat gewoon en ik ga het eruit halen.
Ja, dat is wel echt mijn drijvende kracht. Ik vind het ook wel heel fijn om te merken dat mijn drijvende kracht niet winnen is. Maar veel meer het beste uit mezelf halen. En daar heb ik elke keer een beetje een projectje, maak ik daarvan. En dan zoek ik de juiste mensen die me ook energie geven om dat projectje met mij samen te volbrengen. En die dat ook leuk vinden om mij daar bij te helpen. Dus ik vind het ook super mooi dat die samenwerking met de mechanieken, bijvoorbeeld dat dus uitkwam in de wereldtitel.
Ja.
Dat heb ik onwijs ook samen met hem. Dat zijn trouwens ook die fles champagne die erboven staan. Elke keer dat ik Nederlands kampioen tijdrijd, want die staan erboven. Daar heb ik 3 keer geworden samen met hem. En elke keer is hij mijn, zeg maar, ook ploegleider hier om mij te helpen.
Dat Wie is dat? Want dan moeten we zijn naam ook eventjes...
Pat Ryan. Ja, okay. Superleuk.
Zijn die flessen staan nog in de doos? Zijn die leeg?
Nee, zijn leeg. Oh. Ook met de NK, dat hij mij begeleiden. Dus,
ik had even hoop, ze wijst op 3 helaas. Volle flessen champagne.
Dat
had
gewoon een lege.
Maar dus dat samen, dat die juiste mensen denk ik omheen verzamelen en daar bewust voor kiezen.
Kun je goed samenwerken?
Ja, ik denk het wel. Het geeft me ook echt heel veel energie, want ik vind het helemaal niet leuk om dat alleen te doen. Dus ja, tijdrijden is natuurlijk super individueel, maar uiteindelijk heb je daar ook heel erg je team voor nodig. En dat vind ik ook wel mooi om het doel stellen van zo'n Giro d'Italia. Dat is ook, ja, als je 10 daags wil winnen, dan moet je dat echt als team samen doen. Maar niet alleen met de rensters, maar ook met de hele begeleiding eromheen. Dat maakt zo'n doel eigenlijk nog bijna veel mooier, vind ik, dan een 1-daagse winnen.
Ja. Heb jij door hoe uniek het is wat je bij veel topsporters ziet, en zeker na een carrière moeten ze opkomen draven in het bedrijfsleven om te vertellen hoe het is om de nummer 1 te willen zijn? En jij zegt, dat is helemaal niet relevant. Je moet gewoon de dingen doen waar je in gelooft, het verhaal. Kijken wat erin zit en dan jezelf verbeteren. En dan uiteindelijk, als je altijd verliest, dan is het natuurlijk niet leuk. Maar uiteindelijk gaat het om kijken wat erin zit en dan is het af en toe winnen. Dat is wat je zegt.
Dat is de kerst op de taart.
Ja. En niet als je je blind staart op winnen, dan krijg je winnen ten koste van alles, zeg ik dan altijd. Maar dat is mijn invulling, maar dat is eigenlijk wat je ook zegt. Je
klopt. Ja, nee, de energie geeft me veel meer om dat plan te maken en de juiste mensen eromheen te verzamelen en mezelf te verbeteren. En elke als ik daar nog uit aanknopingspunt voor zie om mezelf toch nog weer net even te verbeteren. En ik word ook elk jaar nog beter, dus dat blijft, daar houdt me ook hongerig.
Waar merk je dat aan?
Wattages?
Ja, eigenlijk wel. Ook aan snelheden. Bijvoorbeeld überhaupt gewoon bijvoorbeeld bij zo tijdrijden, zeg maar, dat ik daar beter in word. Maar ja, bijvoorbeeld, je verbetert ook nog wel gewoon op tactisch vlak soms. Want ik ben ook wat later begonnen. En dan heb ik nu weer 2 hele goede ploegleiders die me op dat gebied weer triggeren. De koffiemachine gaat even spoelen. We hebben te lang geen koffie gedronken.
Oké.
Kijk.
Ik wil even eigenlijk even terug naar een heel aantal jaren terug naar hoe het eigenlijk begon. Of hoe jij als kind rondreed.
Nou, ik reed niet rond als kind.
Nee, want je voetbalde, las ik, hè? Ja,
ja, en als kind deed ik eigenlijk helemaal bijna niks. Behalve dat ik alle sport keek met mijn ouders. En op teletext de voetbaluitslagen op pagina 650 bijhield. Ja, we waren wel heel erg fanatiek sporten kijken. Ook schaatsen erg. Maar zelf niet echt. Ik deed een beetje gym. Maar inderdaad paardrijden. Ja, ik durf bijna niet te zeggen. Dus het sporten aan zich niet echt met de paplepel ingegoten. Ik deed wel inderdaad voetbal op het schoolplein. En daarna op mijn 18e ben ik gaan voetballen. En daar is ook wel een beetje het echt fanatiek sporten begonnen.
Oh, oké. Okay. Toen pas.
Ja.
En hoe lang heb je toen gevoetbald?
Tot ik geblesseerd raakte aan mijn knie, tot de 22e.
Oh, dus, oké, okay. Ja, dat is best wel lang. Ja. Wat zei jij, wat vroeg jij?
Ik was wel eigenlijk weer met de volgende vraag, want jij nam het over. Dus dat was goed ook.
Het is die trap. Het komt op
Nee. Het leuke is, wat je nou aanroert, is een voortdurende trap die je opgaat van wakker worden.
Ja.
Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En als ik nou kijk, jij schuift me deze beker in handen. Die kan natuurlijk mega mozen of zo. Alleen dat weet je nog niet. Je zegt van, dat is een jong meisje vergeleken met een oude vrouw nu. Even uitvergroot wat je eigenlijk suggereert. Maar ik heb die foto's gezien van toen jij voetbalde. Dat is verdorie een struizen vrouw. Ja. Bam. En nu zitten we naar een afgetrainde vrouw te kijken. Die zegt, ik ben nu compleet wielrenster. Die ook nu de tactische vaardigheden tentoon gaat spreiden, maar die in een lichaam zit wat veel lichter is en noem maar op. En nog aan het onderzoek is hoe ze verder kan verbeteren. Ja. Dat is een pad van. Ja, dat is. Je bent 100% anders.
Ja, want ook dat meisje waar jij nu je koffie uit drinkt, die was ook helemaal niet bewust van dat ze kon klimmen, bijvoorbeeld.
Was dat eigenlijk nog meer. Was zij, de Annemiek van Vleuten uit 2013, nog meer de voetbalster? Ja. Fysiek gezien ook?
Ja, en ook wel meer klassieke renster. Ja. En ze ook helemaal niet bewust van welke talenten ik eigenlijk nog meer in had. Ja, daar heb ik echt nog heel veel dingen onbewust. Maar ik was ook totaal ander type renner in trainingen, zeg maar. Ik was op dat moment heel erg gefocust op mijn wattagemeter en probeerde heel erg bevestiging te halen dat ik wel op de goede weg was met blokjes en bepaalde wattages aan het rijden. En
is dat nu niet meer dan?
Nee, helemaal niet. Nee, want ik denk dat de meiden waar ik vroeger mee trainde, die dachten, die zullen mij wel toen wel een wattageneurt hebben gevonden. En ik ben nu iemand, ik kijk nog maar naar een gemiddeld wattage waar ik mee terugkom. Of ik heb vandaag ook een paar blokjes gedaan. Ik heb geen idee wat de gemiddelde wattage waren. Het ging gewoon hard en voor mij ging het best oké.
Ik dacht altijd dat wielrenners altijd blokjes trainden op wattage, maar dat is dus niet zo.
Oh nee, want dat komt echt door mijn trainer Louis, die heeft me heel erg laten leren trainen. La Haye, ja, we staan ook een beetje als misschien nerd, stond wel eens bekend misschien. Sorry Louis, voor deze uitspraak, maar dat is helemaal niet zo. Hij heeft me heel erg geleerd om op gevoel te trainen. Ik krijg nooit een wattage van Louis. Ik train alleen maar, het moet of maximaal hard. Dan zegt hij gewoon hard en jezelf niet afschieten. Doe de laatste blokje ook nog net zo hard als je de eerste deed. Dat is dan de opdracht. Ja, of het gaat gewoon minder hard, maar wel zodat het pijn doet eigenlijk. Ik krijg nooit een wattage van hem.
Oh, nee, ja.
Nooit.
Okay. Maar dat betekent dat je achteraf kijkt wat je produceert aan wattages. Niet als leidraad voor wat je nu traint, maar om achteraf op terug te kijken. Ben ik op de goede weg? Moeten we dingen bijspijkeren? Is dat zo? Dat moet zien?
Ja, en nou zelfs dat zit die bijsturing nog ineens veel meer. Hij is ook veel meer, kijkt hij naar het verhaaltje wat ik bij de training zet.
Wat is dat voor een verhaal dan?
Bijvoorbeeld hoe het voelt of of ik hersteld ben of ik nu herstel. Gisteren stond erbij dat ik nog niet echt helemaal hersteld was van die 400 kilometer met Jan-Willem boren door Nederland heen.
We hebben het er niet eens over gehad, hè? Nee. Maar je hebt 400 kilometer gefietst.
Ja, want Jan-Willem van Schip, mijn jongen, die woont hier twee straat verderop samen met Taco.
Mijn jongen.
En mijn buurjongen wilde ik zeggen, twee straat verderop. Maar die kwam met het plan om 400 kilometer te gaan fietsen. En,
Willem is sowieso een beetje gek, vindt iedereen.
Ja, die is net ietsje gekker dan ik misschien. Maar wel op een mooie manier. Ik hou ervan, het is een kleurrijk persoon, daar hou ik van.
Maar goed, dus daar had je vandaag nog wel last van tijdens de training.
Ja, daar kon ik nog wel wat voelen. En dat komt dan in zo'n trainingsdagboek wel terecht. Dus hij vindt het belangrijker dat ik het gevoel daarbij aangeef. Dus hij heeft me ook heel erg op mijn gevoel leren trainen. Dus bijvoorbeeld, ik kan ook, als ik aan de start sta bij een WK tijdrijden en die wattagemeter valt uit, heb ik geen paniek van. Want ik weet nu heel erg dat als ik 40 kilometer moet fietsen, hoe dat dan moet voelen in mijn benen, het gevoel wat daarbij past, wat ik dan 40 kilometer kan volhouden.
Ja, maar ik weet ook dat de omvang die je nu traint, is gewoon ongekend. Dat deed je eerst niet.
Ja, dat komt ook bij Louis vandaan. Ja.
Hoe kom je daar dan op zo'n idee?
Dat is wel echt veel meer zijn plan. Daar heb ik ook heel lang, heeft me dat gekost om daarvan overtuigd te raken dat dus echt werkt.
Hoe heeft hij jou overtuigd dan?
Nou, hij heeft eerst wel een beetje mij mijn zin laten geven door wel wat meer met blokjes. Ik zeg, ja, ik moet juist meer intervallen. Het moet meer intensief om in vorm te raken. En nu heb ik eigenlijk gewoon gemerkt, eigenlijk door toch een keer gewoon braaf naar Louis te luisteren, dat inderdaad gewoon 3 weken en een beetje rust aan mijn hoofd en er echt goed voor leven en gewoon die uren te maken.
Hij zei gewoon, hou je kop nou eens en doe wat ik zeg en maak je uren.
Ja, hij zei eigenlijk wel de eerste jaar dat hij meteen, oké, ik ben er vorig jaar in meegegaan. In wat jij wilde, we gaan het nu doen op mijn manier.
En waarom, hoe heeft hij jou kunnen overtuigen? Niet door armpje te drukken. Je moet het ook snappen. Je moet een verhaal hebben, zeg je steeds. Dus wat is het verhaal nou?
Nou, dat vind ik ook wel heel leuk. We kunnen wel leuk samen sparren. Dus hij kan wel kritische vragen stellen. En dan krijg ik ook wel een beetje de achtergrond van hem te horen. Waarom dat met die omvang voor mij zo goed zou werken. Hè? Want ook, dat wil ik ook wel echt zeggen, niet voor iedereen zou dat werken.
Nee.
En waarom is dat voor jou dan?
Nou ja, bijvoorbeeld dat ik bijvoorbeeld een bepaald meer het duurtype ben. Die eigenlijk mijn wedstrijden gewoon heel erg wint op algehele fitheid. Dus in mijn voordeel is ook wel als het lange, zware wedstrijden zijn. Dan kom ik bovendrijven, zeg maar. Dus een korte koers wat minder. Dus daar win ik echt mijn wedstrijd. Dat ik gewoon als alle fits in dat laatste uurtje. En dan kan ik ook wel wat sprintjes winnen. Gewoon op fitheid. Ja.
Je vlakt minder snel af in een koers.
Maar hij kon dus aan die waarden zien, of de ervaring die hij heeft als trainende professional, dat jij een basis hebt waardoor je langer fris blijft dan een ander. En dus alles aan moet doen om op het eind fris te zijn en niet proberen je piekvermogen te vergroten.
Ja, inderdaad. Dat is wel
dat vergt
beetje,
veel kennis.
Ja, je kwaliteiten inderdaad onder ogen zien en wat bij je past. Wat ook wel heel erg erbij past, is dat hij ook wel snel doorhad dat ik echt wel een goede hoogteresponder ben. Dus een hoogtestage werkt voor mij ook wel gewoon heel erg. En daar doe je toch ook al gauw niet heel veel intensieve trainingen, maar gewoon echt heel veel uren maken.
Sinds wanneer werk je eigenlijk met Louis de Laaie?
Dat is eigenlijk een beetje begonnen op het moment van de mok. Dus 2013, 2014, mijn laatste jaar bij Rabobank, had ik hem benaderd. Omdat ik ook weer dacht van, ja, ik wil mezelf bijvoorbeeld door middel van hoogtestages en ik wil mezelf nog toch wat meer verbeteren. Ik dacht, wie kan mij daarbij helpen? En dan kwam het telefoontje naar Louis. Ik dacht, Louis is dan misschien wel een goeie.
Ik zit even naar mijn compaan te kijken, want ik kan nog wel uur hierop door, Zaneke. Maar
nee, je bent onze enkel. Ga je gang.
Maar vind je het goed als ik even door, want het is zo leuk. Er komt een heel duidelijke lijn bij jou uit, dat wakker worden. Wat zit er nog meer in het vat? Oh, het gaat niet om het winnen daar. Nee, ik moet gewoon zorgen dat ik hier de goede dingen doe. En dan komt de rest vanzelf. Oh, dan. Nou ben je toch al een jaartje of 38. Dus
37 maart, hè? Niet overdrijven.
Ik zeg een jaartje of 38.
Zelf, nou, laten we.
Je ziet er nog uit als 39.
Doe gewoon even de vraag opnieuw,
Maarten. Ik ga gewoon stug door.
Wat was je vraag?
Mijn vraag is, heb je al beelden bij wat er, waar je verder wil ontwikkelen naast of na het wielrennen? Want er begint hier toch een enige wijsheid aan tafel die bij mij duidelijk te worden. Dat ik denk van nou, je hebt wel echt een paar dingen gesnapt. Bijvoorbeeld Armstrong snapt nog steeds niet dat winnen ten koste van alles niet is waar het om gaat in het leven. Jij zit het volle pak hier te beweren. Ja. Dus begint er bij jou al iets te ontstaan van nou, straks of iets daarnaast of is het alleen nog maar 100% focus op twee wielen?
Nee, ik ben nog wel echt. Soms wil ik al graag daar inderdaad alvast of een plannetje voor hebben. Maar ik probeer eigenlijk ook gewoon nog even helemaal 100% te genieten eigenlijk van lekker deze focus te hebben. En nog niet eigenlijk al bezig zijn met dingen daarnaast. Want ik heb ook wel vertrouwen dat het wel goed gaat komen. En
dat
ik mijn weg wel ga vinden. Al zal het wel een uitdaging zijn om iets te gaan vinden waar ik zoveel passie voor heb. Als voor deze wielerprojectjes te doen. Soms geef ik wel eens een praatje voor het bedrijfsleven. Ook vind ik wel heel leuk om dan ook die link te zoeken bij mensen in het bedrijfsleven die eigenlijk voor dezelfde som doelen stellen, zichzelf ontwikkelen. Omgaan met wat meer tegenslagen ook in het werk. En daar een beetje de link mee te zoeken vind ik wel leuk. Maar ik zie me dat niet elke keer doen, want copy-paste, dat past niet zo bij mij.
Je wil verbinden aan mensen om samen een verhaal te maken, wat je me net uitlegt.
Ja, klopt.
Daarom zit ik hier op het puntje van mijn stoel. Van.
Zou je iemand zijn die een eigen bedrijf ergens in kan hebben of zo?
Ja, ik denk dat een eigen bedrijf me wel beter zou passen. Ja. Ik heb dat ook al wel een beetje opgestart. Nu, dus. Nou goed, bij de Kamer van Koophandel sta ik wel ingeschreven inderdaad. Dus de infrastructuur, die het fundament ligt er een beetje.
Bij de Kamer van Koophandel moet je opschrijven wat het doel van de onderneming is. Weet ik uit betrouwbare bron, want dat heb ik zelf 23 keer moeten doen.
Ja. Nou ja, in dit geval is gewoon de sportactiviteiten en presentaties geven, clinics staat er dan onder. Maar dat kan je natuurlijk altijd nog uitbreiden en wijzigen. Waar iets ook wel echt mijn hart sneller van gaat kloppen is gewoon meer mensen op de fiets naar hun werk zien te krijgen. Of meer mensen ook eigenlijk uit de sportschool zien te krijgen die daar tegen willen en dank zichzelf één keer in de week een uur af zitten te beulen. En die mensen de ogen te laten openen dat bijvoorbeeld de fiets pakken of een meiden die met elkaar op zondags afspreken om lekker te gaan fietsen. Dat het eigenlijk ook veel gezonder is. Lekker buiten. Goed, weet je, de mensen die in de sportschool zitten en die dat heel leuk vinden, vind ik prima. Maar er zit ook een heel groot gedeelte, die zitten we daar tegen wil en dank. En die mensen zou ik graag de ogen willen openen dat sporten ook een heel mooi sociaal aspect heeft. En dat je daarnaast, je kan met je vriendinnen koffie gaan drinken, maar je kan ook gewoon lekker bij de koffie afspreken en dan lekker twee uurtjes gaan fietsen met elkaar.
Maar hoe doe je dat? Hoe krijg je die mensen uit die sportschool? Heb je daar een idee van?
Er zijn natuurlijk wel heel veel projecten om het vrouwen meer op de fiets te krijgen bijvoorbeeld, wat ik heel mooi vind.
Want je richt je dan specifiek op vrouwen? Begrijp?
Nou, ik denk dat daar wel veel de meeste nog valt te winnen, maar net zo goed mannen vind ik net zo
ja,
net
je
goed.
Je begon over woon-werk. Gewoon
eigenlijk algemeen. Ja. Maar woon-werk ook, ben ik ook heel erg van. Hier ligt bijvoorbeeld nu een, waar ik ook heel erg mijn hart van sneller van gaat kloppen, is dat er nu fietsnelwegen worden aangelegd. Ik denk ook met die speedpedelecs moet het allemaal een beetje veilig houden. Dus ik denk wel dat de komende jaren heel goed en mooi zou zijn om meer te gaan investeren in onze fietsinfrastructuur.
Dit gaat buiten onze podcast om. Ik ben bestuurslid van een vereniging die ik opgericht heb met een klant van mij. Die wilde ook een praatje hebben. En dan moeten we met de mensen gaan fietsen. Ik had Steven Rooks en Jelle Nijdam erbij gehaald. En die mensen konden niet fietsen. En dat werd dan leuk. Ik zei, nee, jullie willen vitaal zijn. Jullie wonen in een straal van 2 kilometer van het bedrijf. Je komt met de auto hier naartoe.
Ja, dat is eigenlijk een beetje,
Dus dat betekent 1, je snapt niet wat fietsen is. De lol van het met elkaar fietsen. Dus samen ga je dan alleen. En de techniek om gewoon zo'n ding te kunnen bedienen. Ik zeg, ga eens even door die pionnetjes heen. Raap eens bidon op. Maar aan het eind van de middag konden ze het allemaal. Dus Henk Lubber ding deed. Super, het hebben we een vereniging. Maar ik heb met die klant gezegd, dan verrichten we een vereniging op. Samen om. En we zijn allemaal subsidies aan het binnenhalen. Maar vooral de lol van het met elkaar fietsen, dat hebben ze niet eens door. Ja, ik moet op mijn werk zijn, dus rijd ik naar mijn werk. Nou, even, dan gaan er hier nog 20.000 die kant op.
Bijvoorbeeld tussen Arnhem en Nijmegen zijn die mensen dus eigenlijk allemaal op in de file. Je bent nu sneller dus met de fiets van Arnhem naar Nijmegen dan met de auto.
Supermooi landschap.
Supermooi landschap. Je kan samen met iemand fietsen. Je hebt een frisse neus. Je hebt je sport gedaan.
Ik ga jou in contact brengen
en het
met
is goed voor het milieu.
Ja.
Nee, dat hoeft nog niet, Maarten. Ik ga maar even lekker focussen op het fietsen.
Ja, er komen nog spelen aan.
Dat is even nog niet in de
detail.
Luister, ik respecteer dat jij nu gelijk pukkelt. Ik denk, wow. Want willen toegeven dat er iets anders is naast de fiets, dan denk je, nou, gooi ik mijn eigen glaas in.
Maar wat ook een goed idee is, volgens mij. Want jij praat altijd over, elke keer als jij gefietst hebt, dan zie ik foto's van waar je gestopt bent.
Ja.
Dat is natuurlijk ook, dat is misschien ook een manier om mensen bij elkaar te krijgen. Een leuke plek langs de route, langs die fietssnelweg, waar je een goede appeltaart kan krijgen.
Ja, inderdaad. Ja, nou, dat is ook wel goed voor de horeca. Dus, daar heb je ook even, kan je even met elkaar napraten hoe je elkaar eraf hebt gesnokken op een klimmetje. Of, ik moet nu elkaar lachen dat ik heb gewoon vriendinnen die rijden dan ook nu met groepjes samen. En dan rijd ik af en toe in Groningen. En dan zegt die vriendin van mij, ja, je moet hier even hard. Je moet hier even hard gaan, want ik moet even een Strava segmentje aanvallen.
Maar die gaan in jouw wiel dan?
Ja, die gaan in mijn wiel. Dan moet ik ze allemaal rustig aantrekken. Omdat er dan weer. Maar die passie vind ik ook mooi. Dat ze daar dus de lol nu in zien om onderling.
Het begint nu allemaal te ontstaan. Ja.
Hoeveel kommetjes heb je eigenlijk?
Ik heb echt geen idee. Nee, zelf doe ik daar echt helemaal. Ben ik er totaal niet mee bezig. Ik zit wel op Strava. Uit de motivatie om mensen te laten zien waar ik train en wat ik train, waar ik een beetje uithang. Een beetje hun mee te laten nemen in mijn trainingsactiviteiten. Ja. Niet per se om. Eigenlijk helemaal niet voor de kommetjes. Daar ben ik eigenlijk ook een beetje tegen. Ik ben ook een beetje tegen gemiddelde snelheden halen op Strava. Ja. Dat is een beetje de downside, denk ik, van Strava. Dat sommige mensen zien die dan met een bepaald gemiddelde willen terugkomen.
Je zou het eigenlijk uit moeten kunnen zetten of zo, hè?
Het levert soms gewoon gevaarlijke situaties ook op, vind ik. Dus daar ben ik vrij tegen. Maar ik vind het zelf heel erg leuk om gewoon af en toe ook, zoals in Colombia, te zien, goh, waar ben ik vandaag wel geweest?
Want je zet wel alles erop, volgens mij, toch? Elke ritje?
Ja, ik ben er niet bang. Ja, niet alles zal er misschien op staan, maar het meeste gaat er wel op, ja. Dus eigenlijk wordt het gewoon automatisch geüpload.
Ja, precies. Nee, want er zijn heel veel renners die alleen sporadisch wat uploaden.
Ja. Ik heb wel eens met Louis over gehad of het wel of niet slim zou zijn, of ik daar misschien niet wat dingen mee zou verraden. En zijn reactie toen was, oh ja, als ze gaan doen wat jij doet, dan gaan ze toch allemaal kapot.
En is dat zo?
Ik denk wel dat mijn belastbaarheid heel hoog is.
Merk je dat om je heen eigenlijk in het vrouwenpeloton, dat ze zich proberen te spiegelen aan jou?
Nou, ik vind het vooral wel een beetje vervelend dat mijn collega's soms vragen krijgen van journalisten van, goh, moet je niet zoveel trainen zoals Annemiek? Dan, alsof ik de standaard ben of dat mijn plan, zeg maar, goed is. Alleen de enige weg of dat zij bijna lui zijn. Ja, dat vind ik wel heel vervelend ook voor mijn collega wielrenners, want die werken net zo goed heel hard. Maar niet alles werkt voor iedereen hetzelfde. Dus ik wil niet de maatstaf zijn. Sterker nog, ik denk dat bijna, doordat mijn hoge belastbaarheid, dat anderen dat gaan doen, dat zij misschien helemaal niet zo goed oprijden.
Maar zo werkt het misschien toch wel, hè? Je gaat toch misschien als collega renster kijken van, hey, dat is de wereldkampioen. Wat doet zij anders dan ik en hoe kan ik naar dat niveau komen?
Ja, dan hoop ik vooral dat ze meenemen hoeveel plezier ik erin heb. En dat voor mij plezier ook echt heel erg de basis is. En dat ze dan inderdaad op Strava ook altijd wel de foto's zien van een koffiestopje. En dat ik ook gewoon even relaxed stop.
Alle respect, maar ik gun jou je plezier, dat heb je ook. Maar plezier ontstaat door de dingen die je doet. En je hebt in dit uur ongelooflijk goed duidelijk gemaakt dat die ontwikkeling van jou, dat wakker worden, steeds weer een nieuwe stap in je verhaal ontdekken. En dan onthullen van, goh, zou het kunnen uitpakken? Dat levert het plezier op. Ik zal nooit je kop meer vergeten die je net had toen je vertelde, toen je been het weer deed en dat je dat bevestiging kreeg op de tijdrit. Dat is niet een doel wat je stelt, het is wat je werkt aan wat je nu kan doen. Dan komt die lol. En dat is een individuele aangelegenheid die geblokkeerd zou worden als je zegt, ik moet winnen, ik wil daar per se. Dan gaat het mis. Ik moet die kopiëren. Nee, je moet je eigen weg ontdekken en de tijd onthult of dat wel of niet lukt.
Ja. En ik ben natuurlijk ook heel, wat de laatste jaren, dat is ook bij mijn ploeg, heel de ruimte daarvoor, om het ook voor mezelf leuk te houden. Hè. Kijk, als ik hier in december, word ik niet blij om hier 6 uur te gaan trainen. Maar in Colombia sta ik te springen om een mooi rondje van 6 uur uit te stippelen. Dus natuurlijk, het is ook een beetje de kunst van jezelf blij houden. En niet elke ploeg zou toejuichen dat je naar Colombia gaat. Maar ja, daarom rijd ik ook bij Miss & Scott, want ik krijg daar wel die vrijheid.
Ja, maar ja, dan heb je je moeder nog die er niet mee eens is.
Ah joh, die zag al een paar foto's al.
Ik kom toch bij een vraag die ik moet stellen. Je zei al, ik train graag met zo iemand als mijn buurjongen, Jan-Willem van Schip. En die is niet doorsnee, of die is nog gekker dan ik. Ik heb alleen nog maar heel normale dingen gehoord. Wel een bijzondere persoon, maar een unieke. Maar waar zit jouw gekte dan in?
Ja, ik denk ook altijd dat het dan meevalt, maar ik ben natuurlijk wel gedreven. Dat denk ik wel. Ik ben wel meer gedreven dan en doelgericht dan gemiddelde Nederlander, denk ik. Maar ik voel me verder, voor mij mijn studievrienden, die vinden mij ook, ja, wel, die zien me altijd nog gewoon als dat, die studiegenoot die zal als Annemiek.
Ja, je moet natuurlijk wel een beetje kierenwiet zijn om 400 kilometer te gaan fietsen.
Ja, maar dat was ook weer niet mijn plan. Dat was het plan van Jan-Willem. Ja, ik ben erin gelopen.
Het moet nog gekker zijn om erin mee te gaan.
Ja, gaat wel een uurtje.
Maar als dat nou alles is, ik ken mensen die 80 uur per week werken om een miljoen op de bank te krijgen. Nou prima, moet je dat doen vooral. Die vind ik gek. Dus ik hoor nog niet zoveel. Dus ik ben nog steeds op zoek naar van, wat is er nou zo abnormaal aan?
Ja, want ik ben bijvoorbeeld ook helemaal geen controlfreak of zo. Sommige mensen ook heel erg controle in, sommigen kunnen hebben in eten of in aantal trainingen of in wattages wat ze moeten halen. Ik heb daar wel.
Mijn collega Han Kok heeft jou een maniak genoemd. Heb ik zelf gehoord.
Ja, ben ik niet eens met Han.
Nee, ik ook niet. Nee, ik hoor,
is dat zo? Voor mij is het niet zo. Nee,
hij zegt,
nee,
je bent een maniak.
Dat heeft hij zo gezegd om. Om mij daar, zeg maar, mijn mening over te horen, ja.
Ah, oké, goed. Ja,
hij wilde mij gewoon even uitdagen.
We kennen hem.
Wanneer was dat?
Onze zeer
dat was in Colombia.
Ja. Oh, dat was in Colombia, oké.
Omdat je soms werd natuurlijk neergezet als het meisje wat met oogkleppen op, alleen maar op een berg zit op hoogtestage en wanneer KL bezig is. En Han zag natuurlijk ook helemaal geen maniak. Zag iemand die, maar ook iemand die heel erg geniet daar van de trainingen en van het leven. En daarna ook inderdaad weer stopt bij een bakketje. En Ik ben niet iemand die altijd maar doorgaat en nee, ik geniet maar er wel even, van.
Als ik jou vraag van, goh, wat zijn de dingen die naast het fietsen nog belangstelling hebben, dan komt er net veel gehark, komen er een paar dingen. Maar zodra we erop doorgaan, zeg je, oh, stop, want anders gaat het ten koste van mijn fietsen.
Nee hoor. Oh. Nee, maar jij wilde me al in een project hebben. Daar ben ik gewoon niet aan toe.
Nee, jij geeft een aanleiding. Ik zeg van, je bent niet alleen. Zoek aansluiting. Je wilt toch dingen met mensen samen doen. Dus tegen de tijd dat het zover is, dan weet ik
het. Ja, maar alleen, ik bedoel, dat is nu gewoon nog niet het moment. Ah, kijk, okay. Nu de tijd die ik heb naast het fietsen, die besteed ik aan mijn vrienden en familie. En die tijd is natuurlijk vrij schaars. Dus dat is een keuze die ik nu maak. Ik train hard en ik veel uren op de fiets. En de uren die ik dan thuis ben, die ga ik dan niet nu in allerlei projecten al stoppen voor na mijn carrière. Die tijd reserveer ik nu heel even duidelijk voor vrienden en familie. Dus gisteren heb ik bijvoorbeeld een avondje kolonisten met mijn studievrienden gedaan. Nou ja, dat
vind ik... Dit is volstrekt.
Hoe gaat het dan? Zat er dan ook, als ik een spelletje speel, dan komt er ook whisky op tafel en zo?
Ja, bij vrienden komen er wel beats op tafel, maar daar doe ik niet aan mee.
Nee,
dus maar er zit wel een heftig competitie-element in. Ja, daar komt toch de competitie wel weer in boven, want we hebben ook daar een kolonistencompetitie in. En de eerste die 3 keer wint in de competitie, die wordt uit eten genomen door de andere 3. Dus binnenkort moeten we weer uit eten, want er is weer iemand die 3 keer achter elkaar heeft gewonnen.
En wie wint doorgaans?
Ja, dat is niks lekker.
Ah, okay.
We doen dit al sinds mijn studietijd, dus dat doen we al 1 jaar of 20 of zo. Ja.
Ongelooflijk. Nog even over die 400 kilometer, want dat komt de hele tijd terug. Hè? Maar je hebt er nog niet heel veel over verteld, over hoe dat dan ging. Want jullie zijn hier vertrokken, neem ik aan.
Ja, ik kreeg wel Jan Willem was in charge, dus daar kreeg ik het plan van helemaal uitgestippeld. Waar we gingen pauze houden.
Okay, ja.
Dat we ook niet naast elkaar mochten fietsen. We hebben echt 400 kilometer lang.
Niet naast elkaar?
Nee, kop over kop.
Nee joh.
We moesten 5 minuten op kop. En dan in het wiel. We hebben weinig gepraat.
Wat was het idee erachter?
Om de beurt 5 minuten op kop, zei je.
Ja. En anders duurt het ook gewoon te lang als je naast elkaar gaat fietsen. Dan ben je veel te lang bezig. We deden nu al 11 uur en 12 minuten over. Dus als je dan nog naast elkaar gaat fietsen, ligt de snelheid natuurlijk lager. Maar we hebben ook niet, dat vond ik wel fijn. De gemiddelde snelheid was sowieso ook geen doel. Dus we hebben ook door alle dorpjes en hebben gewoon echt rustig aangedaan.
Oké, dus daar was het wel naast elkaar.
Ja, want we reden wel nog keurig steeds in 1 lijn, maar wel in een aangepast tempo.
Ja.
Ik had ook niet meegedaan, maar zo ken ik Jan Willem ook. Dat is geen onveranderde, beantwoorde persoon. Dus we reden gewoon wel veilig. Dus ik had niet meegegaan. Dat zei ik al, als de gemiddelde snelheid een doel is, dan was ik niet meegegaan.
Nee.
Maar goed, op de stukken langs het kanaal reden we wel 45. Dus,
En was het dan, wat waren dat voor 5 minuten? Is dat dan zoals Louis het zou omschrijven, zoals jij net omschreef, all out? Of wat zei je net daarover? Ik train niet op wattages, maar of volle bak of dan net daaronder.
Ja, ook dat reed ik weer een beetje op gevoel. Zeg maar gewoon wel, het deed flink pijn op kop in mijn benen. Dat weet ik wel. En ook de laatste minuut van die 5 minuten was ik wel echt een seconde aan het aftellen.
Ja, echt waar.
Tot ik weer in het wiel mocht. Ja, want dan hou je natuurlijk wel goed de snelheid erin.
Ja.
En dus was ik wel weer blij als ik even 10 minuten in het wiel kon uitzetten. En zo breek je het ook wel weer lekker op. En dan vliegt het eigenlijk de tijd voorbij. Ja, het klinkt raar. Ook nooit verwacht, maar de 400 kilometer vloog eigenlijk echt wel voorbij.
Dus de laatste serietje van 5 minuten was nog steeds de laatste seconde aftellen, ook na 11 uur.
Ja, 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 we hebben echt geen moment naast elkaar gereden. Het was echt, hij had keurig de pauzeplaatsen bepaald, dus we wisten precies waar we in dat in Leemelen was de eerste stop.
Leemelen, ja.
Daar had ik een man van de wielervereniging Ede geregeld die ons ging verzorgen. Dus die stond daar keurig met de auto klaar met taartjes en drinken en een pompje. Ja, het was goed verzorgd. En bij de ouders van Jan Willem waren op vakantie in Norg. Dus daar stond het lunchbuffet klaar.
Leemelen en Norg liggen 200 kilometer uit elkaar, even voor je beeld.
Maar... Drenthe toch, ja.
Ja.
Ja. Die waren daar op vakantie?
Ja. Ja.
En die hadden daar was het lunchje of wat was het daar?
Ja, daar hadden we lunch. Ja. Dus er stonden de pannenkoeken en broodjes en daar hebben we even goed bij getankt.
En hoe laat waren jullie eigenlijk vertrokken?
7:15 zaten ze hier aan de koffie. Of 7 zaten ze hier aan de koffie, 7:15 weg.
Dat valt nog mee.
En we waren denk ik net iets voor het donker. Ja, de zon was bijna onder, waren we terug. Ja, 11:12. Ja.
Hey, gaan wij dat ook eens een keer doen, zo'n rondje?
Ja,
aangepaste snelheid, hè? Dat eventjes
Louis houdt dus wel van het concept stress yourself.
Ja.
Dus dat past ook wel erg bij mij. Dus ik kan echt heel hard trainen, maar ook heel hard rusten. Dus vandaar dat ik denk ook die belastbaarheid wel heb. Ik ben dus niet iemand die altijd zo grijs... Als ik een rustweek heb, dan neem ik ook echt lekker rust. Maar hij is dus ook wel heel erg van extreme dingen doen. Dus hij vond dit ook wel, wel mooi.
Ik ben ooit wielrenner geweest met Adrie van der Poel in de ploeg. Eigenlijk mijn hele leven met Van der Poel in de ploeg. En die stond bekend om zijn idiote trainingsijver. Wij waren in de voorbereiding op de wereldkampioenschappen in Coors Classic in Amerika. Waren we daar de Coors Classic aan het rijden. En er zat nog een week tussen het wereldkampioenschap in Colorado Springs. En toen gingen we van Denver naar, nou, in elk geval 280 kilometer wind tegen door die open vlaktes daar met die tumbleweeds en weet ik veel wat. En we hadden dus ook 11 uur, 12 uur getraind. Weet je, hoe lang doe je over 280 kilometer? En dat was echt enorm. En ik was helemaal naar de kloot en ik kwam niet vooruit in het wereldkampioenschap. Hoewel ik in blakende vorm stak daarvoor. Heb jij nooit van die momenten gehad dat je te ver was gegaan?
Nee, ik heb wel echt altijd heel erg de grens, zoek ik op. Maar ik ben er nog nooit overheen geweest. Ik ben ook nog nooit overtraind geweest. Ik heb ook nog nooit tegen overtraining aangezeten. Nee, nooit. Maar bijvoorbeeld, kijk, deze 400 kilometer zou ik ook niet in mijn wedstrijdseizoen hebben gedaan. Zeg maar, als er tussen de wedstrijden even tussendoor. Of als ik had gevoeld, ik ben niet zo fit. Die dagen ervoor, dan ga ik dat ook niet doen. Dus ik luister wel goed naar mijn gevoel.
En wat doe je daarna, na die 400 kilometer? Doe je dan een paar dagen rustig aan? Of?
Ja, echt rustig aan.
En wat is dat dan, rustig aan?
Nou, dan ga ik met mijn buurman vragen of ik met de buurman een rondje ga fietsen. Bijvoorbeeld gewoon twee uurtjes de benen laten vallen. Voor mij dan, ja. Voor de buurman is het
iets komt, minder. Met tong op het stuur komt hij terug. Nou ja, goed, dus, maar hoe lang voel je dat eigenlijk dan, die 400 kilometer?
Ja, ik voel het vandaag nog steeds wel een beetje. En het was nu drie dagen erna. Ja, dus we hebben een maand gedaan. Het is vandaag...
Ja, dus dat is dan wel geruststellend voor ons stervelingen.
Dat bedoel ik.
Dat ook de wereldkampioen.
Dus wat gaan wij nou doen?
Daag je me nu uit?
Ja.
Nee joh, ik ben... ik heb ooit een keer 240 gefietst. Maar... 400, dat...
Mijn verste afstand was dus ook 240 of 250 kilometer.
Maar dat was op trainingskamp met de Bruce Yates.
Ja, over stress yourself gesproken.
Dat is het, hè. Dat is natuurlijk al 10 keer zo zwaar als hier in Nederland een rondje.
Ja, zeggen 400 kilometer hier op het vlakke, dat is peanuts in vergelijking met 9 dagen bij die middelste scoreband in de wiel met 4000 of 5000 hoogtemeters elke dag. Of ja, in het wiel, maar ja.
Was dat eigenlijk zwaarder toen dan die 400?
Oh, veel zwaarder, ja. Ja, dat was echt... Daar heb ik wel eens af en toe echt... dat ik de laatste 10 of 20 kilometer... gewoon niet dacht dat ik het nog ging halen... om bij het hotel te komen. Zo helemaal leeg. Ja, dat is gewoon elke keer ook bergop gaan. Dat gewoon elke keer zo buiten je... net te hard eigenlijk. Wat eigenlijk dan ook weer net wel weer goed is voor mij. Ja. Niet in het rood, maar wel elke keer zo... elke keer buiten je comfortzone omhoog. Ja, en ook echt lang. Ook wel vaak elke dag bijna 8 uur of zo.
Ja. We hebben het nog niet echt over corona gehad, ook een beetje omdat...
Ik dacht, vind je het nog leuk?
Wat?
Je zegt, ik wil een leuke middag, een leuk gesprek, dus ik weet niet, misschien...
Onderbreek je me nou?
Sorry, neem me niet kwalijk. Nee, maar ik vraag even aan onze gast, of wij zijn haar gast, maar trek je het nog een beetje? Of mag hij nog over corona beginnen?
Hij mag zeker over corona beginnen.
Ja, nee, ik wilde eigenlijk mijn volgende zin, voordat jij mij onderbrak. Ik wilde eigenlijk zeggen dat dit... Ja, daar hebben we natuurlijk ook al heel veel over gesproken, hè, de afgelopen tijd, over corona. Maar toch, het gaat wel bepalen hoe jij het komende jaar gaat fietsen misschien wel. Hè. Hoe zie je dat? Want we hebben het wel over die Olympische Spelen, die voor jou aan de horizon liggen. Maar misschien gaan die ook wel niet door, omdat er dat ook vanuit de organisatie al is gezegd, hè, dat als er geen vaccin is, dat dan misschien wel niet eens door kan gaan volgend jaar. Hoe zie jij dat?
Ja, ook weer zoiets als ik niet onder controle heb, maar waar ik me absoluut niet druk over maak.
Maak je daar niet druk om, nee?
Nee, vind ik zo verloren energie. En ik vind ook, dat heb ik altijd al gezegd, dat er zoveel meer mooie doelen zijn dan alleen niet Olympische Spelen. Toen zou ik super zonde zijn als het niet doorgaat, want dat betekent ook dat het coronavirus nog steeds een hele grote impact heeft op onze maatschappij. Dus dat is wat dat betreft veel erger dan wel of geen Olympische Spelen tegen die tijd. Ik hoop vooral wel dat ik nog andere mooie wedstrijden kan gaan rijden in die trui. Dat zou ik wel heel mooi vinden. Daar hoop ik natuurlijk wel op. Maar ook daar kan ik ook me niet echt heel druk om maken. Ook weer echt geen invloed op.
Maar dat zou een kroon op jouw carrière kunnen zijn, toch? Die spelen. Of heb je die kroon al behaald? Ja, ik noemde je de koningin, hè, bij de introductie. Dus.
Het zijn wel vaak inderdaad mensen die me heel erg de woorden in mond leggen. Van ja, jij moet revanche gaan nemen in Tokio. Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik revanche moet nemen, want ik ben eigenlijk gewoon trots op mijn prestatie in Rio die ik neer heb gezet. Niet af heb kunnen ronden. En daarnaast heb ik ook denk ik gewoon hartstikke mooie hoofdstukken al toe kunnen voegen aan mijn wielercarrière. Mooie sportmomenten beleefd. Revanche sowieso niet. Het zou heel mooi zijn natuurlijk. Het is een heel mooi doel. En daar ga ik ook zeker heel hard naartoe leven.
Ja. Maar dat is ook wat je eerder dit uur al, op deze podcast al aangaf. Het is, je lijkt niet heel erg op naar de resultaten toe te werken, maar meer naar het plezier. Hè? En
dat, ja, dan kijk ik wel, er staat op het paal boven water, dat als die Olympische Spelen zijn, dan wil ik daar in mijn allerbest mogelijke vorm aan de start zijn en staan. En daar ga ik alles op zetten. En dan ga ik ook de juiste mensen weer om me heen verzamelen, om dat voor elkaar te krijgen. En dat heb ik onder controle natuurlijk.
En het is nog zo ver weg.
Het is nog ver weg, inderdaad. Dus ik ben nu sowieso, kijk ik wel meer nog naar dit seizoen en naar het programma.
Wat is het verhaal voor jou nu dit seizoen? Wie heb je om je heen?
Gewoon nog steeds mijn fijne ploeg, Mits en Scott. Louis de Haaien, mijn trainer. En het is daar een klein groepje.
En wat wil je gaan rijden eigenlijk?
Ook dat vind ik ook heel moeilijk. Er staan een aantal wedstrijden op papier. Ik denk dat je uiteindelijk ook bijna gewoon blij moet zijn van wat er nog doorgaat. En dat wordt steeds meer duidelijk. En tot nu toe is de eerste, als Strade Bianche 1 augustus doorgaat, dan kan ik ook wel verwachten dat er meer wedstrijden gaan doorgaan.
Ik sprak Floortje Makaay onlangs en die zag een nieuwe kalender en die dacht dat het een mannenkalender was, omdat Parijs-Roubaix erop stond. Hoe schrok jij daar ook van? Of werd je er heel enthousiast van?
Ja, ik vind de allerbelangrijkste ontwikkeling voor het vrouwenrennen, dus ook al stap 1 die voor mij gezet moest worden, is dat we van alle monumenten een vrouwenversie krijgen. Dus we hebben nu met Parijs-Roubaix hebben van een wielermonument hebben nu ook een vrouwenversie erbij. Het gaat goed richting dat we van de monumenten ook allemaal een vrouwenversie krijgen. Daar word ik gewoon heel blij van.
Ga jij die rijden eigenlijk? Zou je die willen rijden?
Nou, ik ben wel heel blij dat hij aan het eind van de kalender zit. ik denk ook wel dat ik inmiddels een ander type renster ben. Dat de andere wedstrijden me meer liggen dan de Roubaix. Maar het lijkt me wel tof. Ik denk wel dat ik daar wel graag zou willen starten. Maar ik denk niet dat de wedstrijd...
Voor de zeker wet.
Ja, ook omdat ik het gewoon heel tof vind dat hij vrouw is. En dat hij ook aan het einde ligt. Misschien als hij nog verplaatst zou worden, dan zou ik er misschien nog even over denken.
Ja, je hebt de Ronde van Vlaanderen gewonnen.
Ja, het is wel even een ander stukje dan andere keien dan Roubaix.
Ja, en daarbij, je bent dus nu zoals je vertelt een andere renster. Had je beter nog... de Annemiek van Vleuten van die foto op de mok van Maarten kunnen zijn.
Ja, misschien wel. En dan nog een Vlaanderen.
Het is mijn mok inmiddels, hoor je wel.
Ja. Vlaanderen gaat me denk ik dan toch... Er zit iets nog meer hoogtemeters in waar ik het verschil kan maken. En Roubaix is natuurlijk wel even echt een ander verhaal. Ik denk echt een ander type renster die daar ook boven komt drijven.
Zoals?
Bijvoorbeeld een Jolien Doren of een Chantal Blaak. Of die zie ik daar eerder... Maar goed, weer het.
Tot wanneer heb jij eigenlijk...
Ik heb geleerd om dan nooit te zeggen. Want ik zei het parcours in Yorkshire.
Ja.
Zei ik ook. Na Innsbruck was ik helemaal tot tranen toe bedroefd dat ik nooit meer wereldkampioen te worden. Want ik kreeg nooit meer de kans om op zo'n parcours te verschijnen. En dan word je wereldkampioen in Yorkshire.
Ja.
Wat eigenlijk helemaal niet helemaal echt mijn parcours was.
Hey, hoe kijk je nou aan tegen twee prominente Nederlanders? Je noemt ze zelf al, Nederlandse renners die... 10 jaar jonger dan jij ongeveer zeggen van... nou, ik ga er toch nog maar eens een eind aan breien. Terwijl jij zelf op je 37ste... was het 36ste? Nog een heel verhaal aan het schrijven bent eigenlijk.
Ja, ik kijk helemaal... Ja, ik heb maar geen mening over. Ik denk dat iedereen moet stoppen op het moment dat ze denken... het is nu het moment. En mooi dat ze dat aankondigen. Leuk dat ze, goed dat ze ook in de sport blijven. Vond ik wel heel tof om te horen. Ik zie die twee wel als ploegleider. Is mooi dat het in het vrouwenpeloton blijft.
Ja, oké.
Had je een naam? Was Chantal Blaak en Anne van der Breggen had je over, hè? Of had je die naam al genoemd?
Nee, had ik een...
Voor de mensen die dat gemist hebben. Jij rijdt nu natuurlijk bij Mitchelton. Tot wanneer is dat contract?
Tot einde dit jaar.
Blijf je daar dan of ben jij om je heen aan het kijken?
Beide. Mijn ploeg was ook, is geen geheim dat mijn ploeg ook in zwaar weer zit in deze coronacrisis tijden.
Ja.
Dus ik ben ook wel benaderd door andere ploegen. En ik heb voor mezelf wel zeker dat ik sowieso nog wel 2 jaar door wil na de Olympische Spelen. Dat was eigenlijk ook zo mijn plan, Olympische Spelen doen en dan zeker nog 1 jaar door. Omdat ik vind het Olympische jaar meestal niet het allerleukste jaar. Het is toch een jaar dat heel erg onder een vergrootglas zich ligt, vooral bij journalisten. Die dan het hele jaar gaan reduceren tot het Olympische jaar. En het gaat dit jaar maar om 1 wedstrijd. Wat ik zelf niet zo vind. Maar goed, daar beland je dan wel een beetje in. Dat vind ik soms wat jammer van dat jaar. En je merkt ook dat meiden druk zijn met selecties en toestanden. Dus ik had voor mezelf al besloten dat ik sowieso nog 1 jaar na de Olympische Spelen gewoon lekker wil koersen. Mijn nummer lekker wil opspelden. En zonder dat gezeur over de gezeur. Maar in ieder geval zonder een beetje dat het zo onder het vergrootglas ligt. Gewoon lekker koersen. Daar geniet ik gewoon echt van.
Ja.
Dus ja, dat plan is dan eigenlijk nu 1 jaartje opgeschoven. Dus ik hoop dat ik na dit jaar nog wel ergens voor 2 jaar in ieder geval ga bijtekenen.
Ja, dus dan rij je sowieso dan, tenminste dat hoop je dan tot en met 2022.
Ja, en ik hoorde ook, ja, dat is ook nog wel even weer een zaadje wat is gepland. Want Loes Gundijk, de bondscoach, die zei dat dan het WK in Australië is.
Ah.
Dat is natuurlijk ook geen verkeerde locatie. Dus dat zouden we ook wel heel mooi de cirkel rondmaken trouwens. Want dat was ook gelijk mijn eerste WK in 2010, was ook in Australië.
Ja,
ja.
Daar kom je toe in Melbourne, ja.
En je hebt dat jaar misschien wel een Tour de France voor vrouwen. Ja. Je hebt 2 grote rondes.
Ja, ik weet niet, als dat zo zijn, zou dus dat mooi zijn.
Ja, dat heeft Christian Prudhomme heeft gezegd dat ze daar mee bezig zijn. Dat de bedoeling is om in 2022 met een vroueneditie te komen. Hoe die er dan ook uit mogen zien.
En wanneer die ook zo zijn. Ja, nou, hartstikke mooi. Ja, voor mij, als er zo de ontwikkeling in het vrouwenrennen doorgaan, dan kan ik nooit meer het moment vinden om te stoppen. Nee, want dan denk ik, als er een Lombardij of een vrouw komt, moet ik er ook bij zijn. Maar ja.
Welke ploeg zou je nog eigenlijk willen rijden?
Ja, ik voel me toch wel heel erg thuis bij mijn huidige ploeg. Dus ze moeten van hele goede huizen komen. De aanbieding van een andere ploeg. En niet per se financieel. Maar vooral ga ik kiezen. Waar ga ik nog heel veel plezier hebben de komende 2 jaar. En ik heb zoveel... Ik voel me zo thuis bij mijn huidige ploeg. Je hebt natuurlijk ook een risicootje gaat zijn om te verkassen. Maar het moet dus echt een ploeg zijn. Het hoeft niet per se... Ik ga niet kiezen de laatste 2 jaar om echt nog te cashen. Ik ga echt iets doen waar ik echt nog heel veel plezier... En die mij dus ook de vrijheid geven om dingen te doen zoals ik er lol in hou. Dus een trip naar Colombia toestaan. Of dat ik een beetje mijn eigen invulling in mijn wedstrijdprogramma kan hebben.
Ja.
Dus dat zijn een beetje de voorwaarden waar ze aan zullen moeten voldoen.
Spreek je Spaans?
Ja, ik heb ook, dat was ook in Colombia heb ik wel echt goed aan mijn Spaans gewerkt. Ja.
Okay.
Anders kom je daar ook echt niet... Ja, ze spreken bijna geen Engels, dus...
Dus, aan welke ploeg moet ik denken?
Nee, ik ga geen namen noemen. Maar je weet, een aantal ploegen vallen in ieder geval af als je bij deze omschrijving kijkt.
Nou, kunnen we
even vind het internationale in ieder geval wel ook echt een hele verrijking.
Ja.
Dus het zal eerder een wat internationalere ploeg zijn. Vind ik ook echt een bonus aan het wielrennen, moet ik zeggen. Dat je zoveel mensen mag ontmoeten van allerlei verschillende culturen. Dat vind ik echt een verrijking naast het... Gewoon hard fietsen. Maar ook gewoon in het peloton. De sfeer en de mensen die je ontmoet. De landen waar je komt. Je ziet landen ook vanaf een andere kant. Niet als toerist, maar echt meer van binnenuit.
Ja.
En je ontmoet...
Je bent eigenlijk een soort ontdekkingsreiziger, hè?
Ja. Ja, ik buit het ook wel echt uit, vind ik. Ja, dat vind ik mooi.
Ja, maar dat is wat ik van dit gesprek oppik. En daarom, ik voel dat een soort als rond nu... Het is een ontdekkingsreis. Je onthult jezelf eigenlijk. Dat vind ik, heb je echt supergoed beschreven. En ik kwam hier nieuwsgierig naartoe. Het zijn altijd van die korte ontmoetingen op het vliegveld in Noorwegen. Waarom zenden jullie dat niet uit? Maar nu snap ik het. Dat vind ik heel leuk. Dank je wel.
Wat zei je nou, Maarten? Vertel eens.
Nou ja... Dan ga je dat weer zien met een grote grijs. Ik raak af en toe geïntimideerd door deze vrouw, omdat we niet genoeg aandacht aan kunnen besteden om haar niet op waarde te kunnen schatten. En dan zeg ik van nou, ik ga hier nederig naartoe. En ik ben heel benieuwd of de echte Annemiek hoe je dat beschrijft en hoe dat gaat, wat eruit komt. Nou, dat beeld is...
Het was leuk, toch?
Ik ben oprecht, ja. Dank je wel. Dus ik snap heel erg goed hoe jij erin staat. En dat vind ik wijs en vind ik te prijzen. En ik ben blij dat je dat hebt laten zien.
Nou, dank je wel. Ik vond het ook een heel leuk gesprek. Dus graag gedaan.
Volgende aflevering. Wat gaan we doen?
Ik heb een fitting met Stef Clement over precies over dit soort zaken. Van hoe kijk je naar de Lance Armstrong? Wat is dat? Is het alleen maar de duivel? Of zit er nog een andere kant? Wat zegt het over het wielrennen dat die man zo heeft kunnen huishouden? En daarin zijn we vrij tegengesteld. En jij hebt het op je genomen. Ja, gaat het op je nemen? Vertel ik je bij deze. Om die twee kemphanen uit elkaar te houden.
En daar een scheidsrechterskleren aan. En waar gaan we dat doen? In een geluidsdichte ruimte?
Nee, joh, Stef is... Hartstikke leuk. U gaat hartstikke goed komen.
Zin in. Annemiek, hartstikke bedankt. En succes bij je volgende 400 kilometer. Hè?
Nou, laten we hopen dat Strade Bianca gaat zijn. Graag gedaan. Was leuk.
Annemiek van Vleuten zei vooraf... Ik doe er alleen aan mee als ik er zelf ook wat aan heb en een beetje lol kan hebben. En ik heb jullie podcast geluisterd en je krijgt de kans om dieper op dingen in te gaan, alle kanten te laten zien. En daar steek ik er zelf ook nog wat van op. Als jij dat nou ook vindt en als je dat opvalt en je vindt dat belangrijk, abonneer je dan op onze podcast. We zijn overal te vinden, van iTunes tot mijn website, naar Spotify, you name it. En natuurlijk via je eigen podcast app. Blijf ons volgen, vinden we belangrijk. En dan blijven we deze dingen maken.
U luistert naar de Coldcast. Met Steven Dalebout en Maarten Ducro.